Ik zeg u, het zou het... Ik weet dat u daar niet komt om mij te horen, ziet u. Want niemand zou zo ver rijden om een prediker te horen. U komt daar omdat u de boodschap gelooft en u in Christus gelooft. En ik waardeer dat. En ik ben zo dankbaar om vrienden als dat te hebben. Om iemand te hebben die je inspanningen waardeert. Dat wat u probeert te doen door zo ver te rijden over die omstandigheden. Het enige wat ik kan zeggen, ik vraag me af of we al de mensen die van meer dan 80 kilometer ver komen bij ons thuis kunnen vragen om te eten, ziet u. Ik weet niet wat we met ze zouden doen, ziet u. Want het grootste deel van onze kerk, ik denk wel 80% daarvan, zijn jullie mensen. Dat bestaat uit Mississippi, Alabama en Georgia en dergelijke plaatsen waar u vandaan komt. En u denkt, en geen van de mensen die komen zijn rijke mensen, het zijn gewoon gewone mensen. En ik weet dat dat heel wat van uw spaarcenten vergt om dat te doen. Want ik weet hoeveel benzine ervoor nodig is om heen en terug te gaan en bovendien de slijtage aan een auto. Want de heen- en terugreis is ongeveer, ik geloof dat het ongeveer 2600, 2700 kilometer is voor één prediking. En dat elke week afleggen. Denk daar eens aan. Ziet u, ik voel me gewoon zo klein, eerlijk waar. Net alsof ik een centimeter groot was om voor u te staan om u echt te vertellen hoe ik het waardeer. De vrouw en ik hadden het erover, als jullie mensen niet kwamen, wanneer ik een dienst heb in de tabernakel, zou het niet lonen om erheen te gaan, omdat er meer in deze zaal nu zijn dan er daar zouden zijn als het niet voor uw mensen was. Dat is precies de waarheid. En dat vervult wat de schrift zegt. In ons eigen land, onder onze eigen mensen. Uw respect en eer komt altijd van de buitenstaander. Ik weet niet waarom, maar ik bedoel niet de buiten. Ik bedoel van buiten uw eigen thuisgebied. Natuurlijk zou ik u allen hier niet als buitenstaanders kunnen beschouwen. U bent mijn medebroeders en burgers in het Koninkrijk van God. En hier enige tijd geleden liet ik een kleine oude alligator hierop gezet worden. En ik vertelde broeder Welch dat ik hierheen zou komen om het op te halen. En de kinderen hadden hun vakantie nog niet beëindigd. En ik dacht dat ik ze naar Florida zou brengen, naar Sint-Petersburg in de ochtend en naar onderen. Ik wil naar Miami gaan en terugkeren langs de Tamiami Trail en weer terug naar huis. En ze moeten meteen naar school. En ik dacht dat dit een goed moment zou zijn om langs te komen voor de alligator. En dus broeder Welch, broeder Fred en broeder Woods kwamen met me mee. Dus dat gaf me de kans om de kinderen mee te nemen. En zij zullen mijn alligator mee terugnemen. En ik dacht dat terwijl ik hier was, dat ik gewoon graag uw kleine groep bij elkaar hebben wil om u te vertellen hoe ik u waardeer, hoe ik uw inspanningen waardeer. En broeder en zuster Evans en broeder en zuster, ik zal erop komen, ik noem het ST, ik weet dat het TS is. Er is een spoeling mondwater dat ze ST37 noemen en dat is waarom ik u ST noem. Niet van een, en het is een goed product ook, het is uitstekend. Het is veel beter dan al de anderen, naar mijn mening. Ze gebruiken het in het leger en ik gebruik het voor vrijwel alles. Om mee te gorgelen en als mondspoeling en neem het mee op een jachttocht, dat als mijn paard gewond raakt, ik er wat van overheen giet, weet u wel, gewoon alles maar. Het is goed voor allerlei dingen. Ik neem aan dat u hem ook zo vindt, niet waar, zuster? Voor allerlei dingen. En soms de afwas te doen enzovoort. Ik dacht misschien dat ik het vanavond zou vragen. Ik zei tegen broeder Welch, wat zouden we zeggen wanneer de mensen er komen, denk je? We dachten dat als u misschien een kleine vraag in uw hoofd had, gewoon een klein iets dat u zou kunnen, misschien iets dat ik zou kunnen beantwoorden, iets waarbij u misschien niet zou willen dat het hun tijd daar in de tabernakel in beslag zou nemen, wanneer u daar bent, een kleine vraag of zo, en dat is waarom ik langskwam. Dus we weten dat u morgenochtend naar uw werk gaat, het is 9:10, dus we gaan meteen aan de slag, maar voordat we dat doen, kunnen we even ons hoofd buigen voor een woord van gebed. Onze hemelse Vader, we zijn zo blij omwille van Jezus Christus, onze Heer, die onze zielen redde van een leven van zonde en ons de burgers van zijn koninkrijk heeft gemaakt. Door zijn genade zijn wij gered, en dat niet door onszelf of door onze werken, maar door zijn genade zijn we gered. Dus daar zijn we zo blij om. En we weten dat we hem op een dag zullen zien. Want we zullen een lichaam hebben zoals zijn eigen glorieuze lichaam. En we zullen hem zien zoals hij is. Op dit moment weten we nog niet hoe dat zal gebeuren. Maar het is niet aan ons om te weten. Wij zien er alleen naar uit door geloof. en de hele wandel is geloof. Dus we zijn dankbaar voor deze dingen. Wij bidden dat u deze mensen zult zegenen, Heer. Toen ik hierheen reed, u weet wat er gisteravond in onze harten was, de vrouw en ik, terwijl we onderweg spraken, hoe dat gezegend we ons voelden om vrienden te hebben die het offer zouden brengen om het glorieuze evangelie van de Zoon van God te komen horen. Al die honderden kilometers erheen, dag en nacht zouden rijden om maar één boodschap te horen. God, ik bid dat u ze iedereen glorieus thuis in het koninkrijk zult geven. Zegen hen terwijl ze hier op aarde zijn. Geef hen voorspoed in wat ze ook doen. Mogen het voorspoedig zijn. En deze jonge kinderen, heren, nog maar kleintjes. Velen van hen hier als tieners. En toch zitten ze met de eerbied en het respect als een volwassene. God, ik denk dat ze de besten in het land zijn. Ik bid dat u hen wilt zegenen, heren. Mogen het hen nooit iets ontbreken. En mogen in het grote koninkrijk daar ginds, wanneer de hele familie bijeenvergaderd is. Ik ben er zeker van dat ze daar zullen zijn, Vader. Ik bid dat u elk van hen daar zult hebben. Mogen ze zich nooit afkeren van het grote, smalle pad dat ze geleerd werden om te bewandelen. Sta het toe, Heren. Nu, vanavond dacht ik, Vader, dat we erachter zouden komen wat er op de harten van de mensen is. U kent hun harten en ik bid u, Vader, dat u mij zult helpen om hun vragen te beantwoorden, zodat het goed voor ons mogen zijn. Dat het goed voor ons zou zijn om hier te zijn en dat we verder zouden kunnen gaan en zeggen, branden onze harten niet in ons, vanwege zijn tegenwoordigheid. Kom nu, Heren, wandel om de stoelen heen. Leg uw hand op elke schouder. Wrijf uw doorboorde hand langs elk hart, zodat we mogen weten dat het onze Heer is die nabij is. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik denk dat we een Bijbel hier hebben. Ik zou graag even een schriftgedeelte hier eventjes willen lezen om een klein begin te maken voordat we in de les komen, of vragen liever gezegd. En dit, ik zou dit willen lezen, een plek die ik vanmiddag vond. Ik reed hier naartoe en reed met broeder Welch en ik vooraan in broeder Softman's truck daar. En ik las iets. Ik dacht dat ik er gewoon even een paar minuten over zou willen spreken. Als ik het kan vinden in zijn... Oh ja, hier zijn we. In het 16e hoofdstuk van Handelingen, en beginnend om en bij het 37e vers. Maar Paulus zeide tot hen, zij hebben ons in het openbaar gegezeld. Pardon, dat is niet precies waar ik wil... Precies waar ik wilde beginnen te lezen. Ik las hier op een plek net. Ik zal het zo dadelijk vinden. Hier hebben we het. Het is het 29e vers, 28e vers. Laten we beginnen. Maar Paulus riep met een luide stem en zei, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En ze vroegen om een licht, sprong naar binnen, en kwam beven, en viel voor Paulus en Silas neer. En bracht hen buiten, en zei, Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden tot hem, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult gered worden, en uw huis. Het is gewoon een van die kleine draaiende vragen waarvan ik dacht dat ik er even over zou willen spreken, over uw huis, aangezien ik zie dat ieder van u uw huis zo netjes op orde heeft, uw kinderen gered, dat is fijn om uw gezin allemaal als christenen te hebben. Omdat we willen onze gezinnen. We denken ieder van ons aan onze kinderen. En ik kan uw fijne mensen hier zeker complimenteren vanwege uw lieve kinderen, hoe u ze allemaal op orde hebt en zo allemaal. Hoe maakt u het, zuster? En ik geloof dat dit... Was dat niet moeder die daar net binnenkwam? De Heere zegene u. Ik ben blij om u vanavond weer te zien. En ik geloof dat dit broeder Willy zijn vrouw is. Is dat juist? En dat is de baas van de familie daar, zoals ik begrijp. Of zo gaat het bij ons thuis. En om uw huis te hebben. Nu, Paulus zei hier tegen deze Romeinse hoofdman over 100, toen hij... We ontdekken dat Paulus geslagen werd de avond tevoren op bevel van de magistraten en werd geslagen, omdat hij had niets kwaad gedaan. Hij was daar geweest en had het evangelie gepredikt. En de geestelijkheid daar waren tegen Paulus, omdat hij het evangelie had gepredikt. En ze zeiden dat hij de wereld op zijn kop zette. En hij ging de straat op en daar was een kleine waarzegster, een vrouw met een geest van waarzeggerij. En zij werd ingehuurd om deze voorspellingen te doen. En toen ze door de straat gingen, riep ze Paulus na en zei: het zijn mannen van God die ons de weg des levens vertellen. En Paulus had de duivel niet nodig om hem bij iets te helpen, dus keerde hij zich gewoon om en berispte die geest in de vrouw. En toen dat gebeurde, veroorzaakte dat een opschudding. En toen ze erachter kwamen dat de geest haar verlaten had, kon ze geen voorspellingen meer doen. Dus degene die haar daar had ingehuurd en waarschijnlijk voor haar zorgde, wel, het veroorzaakte een grote opschudding en ze werden geslagen en in de gevangenis gezet. En ik kan me inbeelden hoe Paulus en Silas daar diep in die oude gevangenis lagen, vol beestjes in de binnenplaats, helemaal achterin. Het buitenste gedeelte, waar de beste gevangenen werden vastgehouden, was erg genoeg, maar zij waren in het binnenste gedeelte. En toen ze helemaal achterin gingen, werden ze in blokken gezet. Ik ken geen... Hebben jullie allen ooit blokken gezien? Ik heb het voorrecht gehad om ze te zien. Ze doen ze in over uw voeten en dan doen ze over uw handen en doen ze dan om uw nek en daar zit u dan. En de Chinese doodstraf, de manier waarop ze het vroeger deden, was erg wreed. Ze zouden ze in die blokken doen en lieten een druppeltje water, slechts één druppeltje per keer, op hun hoofd vallen, zo, totdat ze er gewoon krankzinnig van werden. Ze zouden daar zitten en gaven ze niets te eten of te drinken op die manier en hun ogen zouden draaien en alles. Het was gewoon een verschrikkelijk iets. Ze zeggen dat de eerste paar druppels natuurlijk, op de eerste dag misschien, dat het niet zo erg is. Maar ze zeggen dat na een paar dagen dat die druppels aanvoelden als 50 ton die vallen, weet u, alsmaar weer. Precies diezelfde plek raken. Want je kunt je hoofd niet bewegen. Je zit in die blokken. En dan te bedenken dat Paulus en Silas, omdat ze het evangelie hadden gepredikt, op die oude vieze plaats lagen. En waarschijnlijk ratten en muizen en luizen op ze en zo. Wat een plaats voor een man die het evangelie predikt. En wij denken vandaag dat wij klagen omdat wij dingen een beetje moeilijk hebben. Kijk wat zij deden. En wetende wat hen te wachten stond. Misschien wel executie de volgende ochtend. Maar ze waren trouw. Ze bleven trouw. En tegen middernacht daarbinnen, en ik kan me gewoon voorstellen hoe ze zich gevoeld moeten hebben, hun ruggen die aan het oude vuil plakten waren gevangenen, en er was melaatsheid en al het andere in die dagen, en lagen tegen de oude harde vloer, was misschien een aardenvloer, ratten die over ze heen liepen. Maar te midden van dat alles, misschien geen avondeten, en geslagen tot ze bloeden, en gekneusd en pijnlijk, geen dokter om de wonden uit te vatten of iets tegen infectie dat we vandaag zouden gebruiken of zoiets dergelijks. Gooiden ze daar gewoon in, zetten ze in de blokken en zetten ze in die toestand. Maar ze klaagden niet, geen enkel klaagwoord kwam uit ze voort. En wetende dat misschien de volgende ochtend, dat ze de magistraten ze waarschijnlijk voor de keizer zouden laten komen. En na aflopen of het Sanhedrin en dat ze geëxecuteerd zouden worden voor het prediken van deze ketterij, zoals het genoemd werd in die dagen. Het evangelie waar we waarlijk vandaag voor datzelfde geloof strijden. En als we daar dan over beginnen na te denken, dan worden de kilometers een beetje korter tussen elkaar, ziet u, elke keer dat we daarover beginnen na te denken. En dan ontdekken we dat tegen ongeveer middernacht Paulus en Silas moeten over de Heere gesproken hebben tot ongeveer middernacht. En toen begonnen ze lofliederen te zingen, een paar goede oude christelijke liederen. Oh, als we vandaag zouden we zingen, er is kracht in het bloed. Of, oh, hoe ik Jezus lief heb, of zoiets dergelijks. En toen ze begonnen te zingen, trof plotseling een aardbeving de plaats. En merk op hoe het gebeurde, in plaats van die muren van het grote oude gebouw bovenop ze te laten instorten, en ze dood te verpletteren, schudde het de muren van hen weg. En niet alleen dat, maar het brak de blokken en grendels van ze los, en ze werden bevrijd. Nu, denk eraan. Over hun voeten heen, over hun handen heen en over hun nek heen. Ze werden bevrijd, elk van ze. En in plaats van dat die grote oude zware Romeinse gevangenis op ze instortte, viel het van ze weg, zo. En niet alleen dat, maar de ketenen en zo vielen van ze af. Ziet u, dat is onze God, wanneer we trouw blijven. Ziet u, we moeten trouw blijven. En zolang we getrouw zijn en op... Wij zijn misschien niet in dat soort toestand. Wij, niemand van ons wordt misschien... Ik hoop dat we niet zo worden. Maar wij kunnen getrouw zijn in wat we moeten, waar wij doorheen moeten gaan. Misschien is het een vervolging. Misschien is het iemand die u uitlacht. Misschien is het iemand die zegt, u bent ouderwets. U bent een heilige roller. Of hoe ze u ook willen noemen. Of u bespotten of zoiets. Laten we alsnog trouw zijn, want God respecteert onze trouw daarin. Net zoals hij hun trouw respecteerde tegenover wat zij moesten doorstaan. En dan plotseling, toen de Romeinse gevangenen, of de hoofdman over 100, moet de bewaker bij de deur, hij moet gedacht hebben dat die avond toen Paulus en Silas over de schrift spraken, hij moet iets geleerd hebben, want hij kende de mannen niet, maar hij moet het op de een of andere manier geweten hebben, of hun zingen hebben gehoord of iets, waardoor hij meteen wist dat zij heilige mannen waren. Want, ziet u, hij was een Romein, en zij waren Joden, en hij was een heiden, en zij waren christenen. Maar is het u opgevallen? Zodra hij ontdekte dat de gevangenis ingestort was, en hij wist dat hij daarvoor verantwoording moest afleggen, de schildwacht, herinnert u zich de tijd van Elia, toen hij zich had vermomd en koning Ahab daar ontmoette en zei, ik was een schildwacht en mijn leven stond natuurlijk op het spel met een man en hij ontsnapte. En hij zei, wel, u zult er dan voor betalen met uw leven. Dat is de plicht van een schildwacht. Dus trok hij zijn vermomming uit en zei dat hij Elia, de profeet, was. En zei, u hebt de koning laten ontsnappen, Agag. En hij zei, u zult er met uw eigen leven voor betalen. En dat deed hij ook. Dus dan zien we dat deze Romeinse hoofdman over 100, wetend dat hij met zijn eigen leven rekenschap zou afleggen voor deze, dat hij zijn zwaard trok zodra hij ontdekte dat ze weg waren en begon zichzelf te doden. Zijn eigen leven te nemen in plaats van straf te moeten ondergaan. Sommige van die misschien in diezelfde soort blokken zitten enzovoort, totdat hij omkwam. Dus hij dacht dat hij er gewoon een einde aan zou maken en zijn zwaard eruit zou rukken om zichzelf te doden. Maar meteen schreeuwde Paulus het uit toen hij het zag en zei, doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Ziet u? En de man besefte toen dat er moet iets daarvoor gebeurd zijn dat deze man liet weten dat ze christelijke mannen waren, of heilige mannen. Want meteen viel hij voor hun voeten neer. Ik stel me voor dat hij ze liederen hoorde zingen. Hij hoorde ze getuigen. Hij hoorde hun gesprekken. Nu, laten we er even over nadenken, mensen. Als die Romeinse hoofdman er zeker van was en ervan overtuigd was, omdat hij die twee mannen hoorde, geslagen gevangenen. Nu, wij zijn nog steeds vrij en we zijn niet geslagen of gevangenen. Maar het horen van hun getuigenis had zo'n invloed tot het hem liet zeggen, wat moet ik doen om gered te worden? Wat behoren wij dan te doen met onze invloed, ziet u? We behoren te getuigen. Jullie jonge mensen, wat er ook is, misschien predik je niet, misschien heeft God je nooit geroepen om te prediken, maar als u een huisvrouw bent, of wat u ook bent, tiener, laten we iets doen, weet u, dat en een leven leiden dat de mensen laat zeggen wel dat is een christen die daar gaat, dat is een christen. En dus zien we dat deze man op de een of andere manier onder de indruk moest zijn geweest, door die liederen of wat ze daar ook deden, om te beseffen dat ze christenen waren. Dus hij haalde een lamp en toen hij binnenkwam en zag dat Paulus daar stond, en zelfs de gevangenen daar. Geen van hen probeerde weg te komen, iedereen was er. Dus hij legde zijn zwaard weg en viel neer en de voeten van Paulus en Silas en zei, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Nu, is het u opgevallen, u en ik vandaag, en bijna alle predikers enzovoort, we proberen altijd iemand te vertellen wat hij niet moet doen. We zouden zeggen, nu, stop met roken, stop met liegen, stop met stelen, stop met dit of dat. Nu, dat was niet wat de man vroeg. Hij zei niet, waar moet ik mee stoppen om gered te worden? Hij zei, wat moet ik doen om gered te worden? Ziet u, wij proberen ze te vertellen waar ze mee moeten stoppen, ziet u, en zeggen, wel, ik moet dit, dat of het andere doen. Nee, ziet u, dat is niet de vraag, wat moet ik doen, niet waar moet ik mee stoppen, maar doet u gewoon wat u hoort te doen en dan zal de rest allemaal wel vanzelf komen. Liegen en stelen of drinken en gokken en de dingen doen die kwaad zijn, dat zal stoppen wanneer u doet wat Paulus antwoordde op zijn vraag, wat moet ik doen om gered te worden? Hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij en uw huis zullen gered worden. Nu, de reden dat ik erover dacht om dit te zeggen, omdat jullie mensen hier, de meesten van jullie, uw kinderen zijn gered, ziet u? Zij zijn christenen. Ik heb broeder Evans' gezin bewonderd, deze jonge mannen hier. Normaal gesproken, wie zou u als tiener krijgen om hier naar iemand te zitten luisteren, een prediker die spreekt? Wel, ze zouden weg zijn, ergens heen, jonge meisjes zo. Ik zei tegen broeder Fred, zijn kinderen, wel, als ze me maar horen zeggen dat één ding verkeerd is, zijn ze klaar om er nu gelijk mee te stoppen, ziet u? En zitten met het hoogste respect. In plaats van ergens rond te scheuren en rond te trekken, zullen ze, wanneer ze u over het evangelie horen spreken, zijn ze bereid om daar te zitten en te luisteren, ziet u? Nu, ik weet dat we allemaal willen denken dat onze kinderen opstandig zijn en dergelijke allemaal. Maar we moeten daarmee stoppen. Ik geloof dat we moeten onthouden dat deze kinderen de beste kinderen ter wereld zijn. Want het zijn onze kinderen en wij maken aanspraak op ze voor God. Nu, uw redding zal dat kind niet redden. Maar nu, Paulus zei... Zij geloof in de Heer Jezus Christus en gij en uw huis zullen gered worden. Nu, wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde niet dat, omdat zij gered waren, dat hun huis ermee gered zou worden. Hij bedoelde dit, dat, omdat zij als hij genoeg geloof had om zelf gered te worden, zou zijnzelfde hoeveelheid geloof die hij voor zichzelf had, voor zijn kinderen werken. Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik heb mijn kinderen. Daar is mijn zoontje, Jozef, Billy, Sarah, Rebecca. Wel nu, ik wil elk van ze zien als een werker in het evangelie met iets bezig. Ik wil ze gered zien en vervuld met de Heilige Geest. Nu, ik heb ze aan God opgedragen en zeg, ik hou me vast aan God voor ze, ziet u. En ik geloof dat ze gered zullen worden, ieder van ze, ziet u. Ik geloof dat ze gered zullen worden en ik ze aan de andere kant zal hebben. En ik geloof niet dat mijn redding ze zal redden, nee. Maar mijn geloof in God zal het doen, ziet u. Mijn geloof, God gelovend, zal het doen en zal ervoor zorgen dat ze tot Christus komen. En ik geloof dat dat is waar jullie mensen, die voor uw kinderen bidden. En dat is de reden dat uw kinderen de manieren hebben en de echte dame en heer in dit wilde tijdperk waarin we leven. Al hebben ze dat deel over ze, dat is het beste waar ik van weet, van welke kinderen ook, ziet u. Wel, ik denk dat de reden daarvoor is, vanwege uw gebeden voor hen, en u hebt ze aan God toevertrouwd en houdt vol. Ziet u, nu de Romein zei, wat moet ik doen? Hij vroeg het alleen voor hemzelf. Hij zei, wat moet ik doen? En hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus en gij en uw huis zullen gered worden. Ziet u? Nu, we hebben één ding te doen. Laten we even teruggaan om iets te nemen om dieper op mijn tekst in te gaan. Nu, het is dit. Laten we een oude man nemen die ik in de Bijbel ken, met de naam Job. Nu, Job was een groot man. Er was niemand zoals hij in zijn dagen. Job was een profeet. En mensen kwamen van heinde en verre om Job te horen. En God zegende hem en hij was voorspoedig. Hij was een rijk man. Oh, hij had duizenden stuks vee en schapen en de dingen die hij had. En, wel, hij zei toen hij de straat op zou gaan dat de jonge vorsten uit het oosten, dat zijn de magiërs, de wijzen, sterrenkundigen, weet u. En zij zeiden dat ze voor hem zouden buigen, alleen maar om een woord van zijn wijsheid te vragen. Ziet u, hij was een slimme man. Hij was een profeet. En dus keek de duivel neer en hij zag dat Job een slimme man was. Dus ik zal u laten zien hoe een slimme man doet. Nu weer naar de tekst terugkomend, gij en uw huis. Job zei toen hij zag dat alles precies goed in orde was, zoals jullie huizen dat nu zijn. Hij zei, weet u, mijn kinderen zijn getrouwd en zijn het huis uit, maar zei, misschien heeft een van, stel dat er misschien een van hen gezondigd heeft. Nu, er was één vereiste dat God stelde, dat was een brandoffer. Hij zei, nu, ik geloof niet, hij geloofde niet dat zijn kinderen hadden gezondigd, maar zei, stel dat ze misschien zondigen, want ze bezoeken elkaar en gaan naar de feestjes in elkaars huis enzovoort en vermengen zich, geloof ik, enzovoort. Hij zei, als één van hen gezondigd heeft, dus, heren, breng ik een brandoffer en geef dit brandoffer voor mijn kind. Ziet u? En dat is alles wat hij wist te doen. Dat is alles wat God vereiste, een brandoffer. Dat is alles wat hij vereiste. Wel nu, toen het grote middernachtuur aanbrak en sloeg en arme oude Job in de toestand was waarin hij zich bevond, hij verloor al zijn vee, al zijn schapen en de stormen kwamen, doden zijn kinderen, vuren verbrandden zijn bedienden en zijn eigen gezondheid takelde af en hij zat in de achtertuin op een ashoop en zijn eigen lichaam brak uit met zweren, totdat hij een potscherf nam en zijn zweren schraapte. En zelfs zijn vrouw raakte bij hem ontmoedigd en kwam en zei, Job, Nu, laten we ons nu eens even indenken de manier waarop ze het zei. Nu kijk, daar zit Job. Hij zat daar de hele nacht. Daar zitten zijn troosters, met hun rug naar hem toegekeerd. En zij hebben hem verteld dat hij gezondigd heeft. Dat is het kerklid. Dat is de raad van diakenen, of wat het ook is, van de kerk die naar hem toe kwam om hem te zien. En zij zaten daar 7 dagen en vertelden hem nog altijd, Job, je kunt net zo goed bekennen, omdat je gezondigd hebt. Omdat God niet zou toelaten dat een rechtvaardig mens zo gekweld zou worden. Maar God laat wel toe dat een rechtvaardig mens zo gekweld wordt. Ziet u, God, soms is het zo dat dingen met ons gebeuren omdat we gezondigd hebben, maar soms is het een heilige om de proef te stellen in plaats van het kastijden van een zondaar. Dus we ontdekken dat Job echter een rechtvaardig mens was en God stelde hem op de proef, want Satan zei, oh zeker, toen hij voor God kwam bij de zonen van God. Hij zei, want God zei tegen hem, waar ben je geweest? Hij zei, oh, ik heb gewoon wat heen en weer en over de aarde rondgelopen. Zei, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Hij is een volmaakt mens. Er is niemand op de aarde zoals hij. God was daar blij mee. Oh, hij houdt er gewoon van om een dienstknecht te hebben waarin hij vertrouwen kan stellen. Hij zei, er is niemand op de aarde zoals hij. Zei, hij is een volmaakt man. En dat was voordat het bloed van Jezus Christus werd vergoten. Ziet u. En hij zei, hij is een volmaakt man. Hij is rechtvaardig. Hij is oprecht. Er is niemand zoals hij. Satan zei, oh zeker, kijk wat u voor hem hebt gedaan. U hebt hem alles gegeven. Hij heeft huizen, hij heeft kinderen, hij heeft vee, hij heeft alles wat hij wil. Zeker, ieder zou u zo kunnen dienen. Zij laat mij hem een keer hebben. Ik zal maken dat hij u in uw aangezicht vervloekt. Hij zei, Satan, hij is in jouw hand, maar neem zijn leven niet. Nu, dat was Gods vertrouwen dat zijn profeet hem niet zou teleurstellen, ziet u. En hij vertrouwt u en mij, dat wij hem niet zullen teleurstellen. En dan heeft hij, en hij zei, hij neemt zijn leven niet. En Satan deed alles behalve zijn leven nemen. Zijn kinderen werden gedood en zijn vee gedood. En alles was, al zijn rijkdommen waren verloren. En hij verloor zijn gezondheid en alles behalve zijn leven. Zat daar en schraapte zijn zweren. En zijn vrouw kwam naar de deur en Satan ging bij haar binnen en zei, gij, keek daarheen, zei, waarom vervloek je God niet en sterf, zei, je ziet er zo ellendig uit. Hij zei, gij spreekt als de dwaze vrouw. Ziet u, nu, hij zei nooit dat ze dwaze was, zei dat ze als een sprak, ziet u. Zei, u spreekt als een dwaze vrouw. Zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, gezegend zij de naam van de Heere. Ziet u, met andere woorden, naakt kwam ik in de wereld, zei hij, naakt zal ik terugkeren. Maar gezegend zij de naam van de Heere, hoe dan ook. Ik had niets toen ik hier kwam en ik zal met niets weggaan. Maar nog, gezegend zij de naam van de Heere. Oh my. Weet u, God zal Satan slechts voor zo lang toestaan ons te verzoeken. En dan wordt hij er zat van, ziet u. Dus hij zag dat hij niet kon. Satan moest hem toen verlaten. Maar Abinadab en zij allen bleven daar nog en zeiden, wel, u was een geheime zondaar. Maar Job hield voet bij stuk. Ik ben geen zondaar, ziet u. Job, je wilt het niet beleiden, ziet u, want je bent een geheime zondaar. Je doet het in het geheim en God straft je ervoor. Dus dat is de reden dat de dingen zo met je gaan. Maar hij zei, nee, meneer, ik ben geen zondaar. Want hij bleef vasthouden aan die gerechtigheid van God, dat brandoffer. Hij had het geofferd. Dat is alles wat hij moest offeren. Dat is alles wat God vereiste. En hebt u het opgemerkt? Nadat de geest van God op de profeet was gekomen en alles in orde kwam, ziet u, God herstelde wat aan Job terug. Hij gaf hem weer zijn, waar hij 10.000 stuks vee had, gaf hij hem 20.000 stuks vee. Waar hij 40.000 schapen had, gaf hij hem 80.000 schapen. Ziet u, en hij gaf hem alles weer terug wat hij ooit had gehad. En heeft u het opgemerkt? Er stond, en hij gaf hem zijn 7 kinderen terug. Ziet u, hij gaf Job zijn 7 kinderen. Niet dat hij hem 7 andere kinderen gaf, maar hij gaf Job zijn 7 kinderen. Nu, wat was het? Zijn huis, gij en uw huis. Omdat hij rechtvaardig was, omdat hij op alles stond wat God ons gaf om rechtvaardig te zijn, of hem gaf, was om dat brandoffer te offeren. En hij wist dat dat Gods woord was en het kon niet falen. Dus hebt u er ooit over nagedacht waar die kinderen waren? Ze waren in de hemel en stonden op hem te wachten, ziet u. Hij is vandaag bij hen. En God redde Jobs kinderen. Zij zaten in de hemel op hem te wachten, ziet u. Nu, als Job precies naar datgene handelde wat God hem vertelde te doen, het enige wat er was om rechtvaardig te zijn, was om een brandoffer te offeren. Dat was rechtvaardig en hij redde Job en zijn huis. Wat is dan rechtvaardiging voor God? Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij en uw huis zullen gered worden. Dus als ik geloof voor mijn huis en u gelooft voor uw huis, door dat te geloven dat wij God vertrouwen, rekent God ons eigen geloof toe, zoals hij deed met Abraham of Job of wie dan ook, als rechtvaardigheid, ziet u. Dus het wordt ons als rechtvaardigheid toegekend en dat is hoe dat gij en uw huisgezin gered zullen worden. Oh, ik denk dat het een wonderbaar iets is. Dus dan niet alleen dat, maar ik blijf volhouden voor iedere broeder. Al mijn broeders, mijn zuster. Ik blijf niet alleen daarvoor volhouden, maar ik blijf volhouden voor elke persoon die in mijn gemeente is. Ik blijf volhouden voor jullie allemaal. Ik wil dat u voor mij blijft volhouden. Vanwege de gerechtigheid van geloof. We hoeven geen brandoffer te brengen. Christus is ons offer. Maar we moeten geloof hebben in dat offer dat Christus bracht, dat hij ons dit soort belofte gaf. Dat al wat u de Vader zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Wanneer gij bidt, geloof dat u ontvangt waar u om gevraagd hebt en u zult het hebben. Nu, als ik bid dat God deze 10 kinderen zal redden, en ik geloof met heel mijn hart dat hij het zal doen, ziet u, dat is precies hoe Job stond, zegt u. Oh, kijk naar dit kind, hoe hij doet. Het maakt mij niet uit wat hij doet of wat zij doet. Ik heb dat kind nog steeds in de hand van Almachtige God gelegd en ik en mijn huis zullen gered worden, ziet u. Want ik, ook al zou ik misschien voor hen aan heen gaan, maar op de een of andere manier, voordat ze van hier gaan, zal God ze ergens omkeren op het juiste pad. Dat geloof ik, op de een of andere manier, dat hij het zo ellendig voor ze zal maken dat ze het wel zullen moeten, ziet u. Dat is hoe ik geloof dat gij en uw huis gered zullen worden. Ik heb velen gezien die... Ik heb dat in mijn samenkomsten zien komen. Vaak dat er een oude kerel daar naar voren komt die zijn hele leven ruig is geweest, dat hij op zijn knieën valt en begint te huilen, opstaat, zegt, wel, ik had een lieve oude moeder. Oh, als ze vanavond in de hemel is, ik weet dat ze naar beneden kijkt en ze blij is om hem bij dit altaar te zien. Ziet u wat het is, die oude moeder bad en geloofde. Ziet u, ze is lang geleden heen gegaan, maar hier zijn die gebeden, want de gerechtigheid. Ziet u, gij en uw huis zullen gered worden. God weet hoe te werken. Hij weet wat te doen. Hij weet hoe hij alles precies juist moet doen. Zoals ik laatst die dag zei, wanneer we geboren zijn uit de geest van God, God is niet zwak op de ene plaats en sterk op de andere. Als u een kleine zweem van God in u hebt, slechts het kleinste stipje van God, dan hebt u alle kracht. U hebt genoeg kracht in u om een wereld te maken en erin te gaan leven. Maar die kracht wordt natuurlijk bestuurd door geloof. Als dat niet zo was, zouden we allemaal een wereld voor zelf daar hebben en erin leven. Maar als u een zoon van God bent, of een dochter van God, hebt u de kracht van God binnenin u, ziet u. Dus dan u... Die wet houdt dat geloof vast aan een bepaald iets. Nu, laten we als voorbeeld nemen, wij allen. We zouden zeggen, we hebben ooit gelogen, we zouden stelen, we zouden vloeken en zweren en alles doen wat verkeerd is. Wel, op een dag, toen we Christus aannamen, wat deed hij? Hij opende, zodra we hem aannamen. Dat is uit geloof, net zoals Paulus tegen de Romein zei dat hij moest hebben, om te geloven. Precies wat Job deed, geloven, ziet u. En zodra we Christus als onze redder aannamen, onmiddellijk ontvingen we genoeg geloof, tot we wegliepen, geen liegen meer, geen stelen meer, geen bedriegen meer, ziet u, nee. Waarom? We zijn boven die zonde uitgestegen waar we vroeger in hadden gereden. En er werd ons zodanig veel geloof toebedeeld. Waarom? Omdat we geloven dat we gered zijn, is dat juist? Wij geloven hier dat we gered zijn, dus stijgen we dan daarboven uit omdat we geloven dat we gered zijn. Nu, luister hiernaar, net voordat ik tot de vragen kom, ziet u. Broeder, zuster, ik ga u een klein geheim over mezelf geven, ziet u. Ik neem aan dat u zich vaak hebt afgevraagd hoe ik die visioenen en dingen zie, waar het door komt. Het is omdat, toen hij me die avond ontmoette en me dat vertelde, ziet u, dat dit zou gebeuren, dat ik het geloof. Ik geloof het oprecht. En als ik naar binnen ga om voor de zieken te bidden, als ik ooit het gevoel kan krijgen dat er iets staat te gebeuren, dat ze op het punt staan om gezond te worden, is het vrijwel altijd precies juist. En dat is hoe wij moeten doen, met onze familie, met waar we ook om vragen. We moeten bidden en God respecteert geloof, ziet u, om het te geloven. We moeten geloven dat het juist is. Nu, met dat kleine beetje van God, toen u zei, ja, Heere Jezus, ik ben een zondaar, ik ben uw liefde niet waardig, maar u had mij lief, dus aanvaard ik u als mijn redder. Meteen loopt u daaruit weg. En wat is het? U stopt met liegen. U stopt met bedriegen. U stopt met stelen. U stopt met dingen te doen die u niet behoort te doen. Waarom? Omdat u gelooft dat u een christen bent. En doordat u gelooft dat u een christen bent, stijgt u van daaruit op. Bent u op een ander niveau. Nu, ziet u? Nu, als u ziek bent, hier is genezing. U gelooft het gewoon. Nu, u kunt uzelf er niet toe dwingen om het te geloven. Het moet iets zijn dat met u gebeurt. Net zoals uw bekering. Het moet gebeuren. Ik vertelde mijn vrouw onlangs hoeveel ik van haar hield. Dus ik denk niet dat ze wil dat ik hierover spreek, maar ik doe het privé, dus geloof ik dat ik het nu in het openbaar kan doen. Ik vertelde haar hoeveel ik van haar hield en hoe ik altijd van haar heb gehouden. Sinds het allerbegin, ik zei het maakt niet uit. Ze zei, oh Bill, ze zei hoe, praat erover hoe dik ze aan het worden was, haar haar dat grijs aan het worden is. Ik zei, lieverd, je zou zo breed kunnen zijn en geen haar. Ik zou nog steeds net zo van je houden, zie je. Omdat er daar iets moet zijn dat u moet, die u tegen moet komen dat u van iemand houdt. En tenzij die persoon van die andere persoon houdt, dit is voor jullie jonge meisjes die niet getrouwd zijn, zie je, en jullie jongens, wanneer je dat meisje tegenkomt waar je van houdt, en er is gewoon iets dat je weet dat je van haar houdt, en dat is gewoon alles. Of jij houdt van hem en dat, het maakt je niet uit of hij knap is of hij niet knap is, of als hij mooi is of niet mooi, dat maakt niet uit, maar je houdt hoe dan ook van ze. Nu, je kunt maar beter opletten, er daar maar dichtbij blijven, want dat is... Je komt er daar dichtbij. En ik, een huwelijk gebaseerd op iets anders dan dat, zal zeker uit elkaar vallen. Of het zal nooit een succes zijn. Het zal nooit gelukkig zijn. Nu, ik zei dat om tot één ding te komen dat ik wil zeggen. Vrienden, een bekering buiten datzelfde om zal ook niet duren. Nee hoor. Wanneer u naar de kerk gaat en u zegt, wel, ik ga lid worden van de kerk en ik ga me laten dopen. Als dat niet komt vanuit een hart van liefde voor God daar ging, zal het nergens heen gaan. U zult gewoon, het enige wat u zult doen is lid worden van een kerk en gedoopt worden. Maar wanneer u tot Christus bekeerd bent, een liefde tot Christus, dan bouwt u een geloof in Christus op, zoals u dat zou voor uw vrouw of voor uw man. U bouwt een geloof op, waarbij u in dat geloof wandelt. Ik weet het niet, er is gewoon iets met u. U hebt gewoon iets dat u daar verankert, ziet u. Wel, zo is het ook met Christus. En wat Christus zegt, u gelooft het en u blijft er gewoon bij. En dat is hoe, het heft u er gewoon bovenuit en God brengt het tot stand en vervult zijn belofte. Als gij zult geloven in de Heere Jezus Christus, zult gij en uw huis gered worden. Dus nu, ik dacht gewoon dat ik dat zou zeggen en ik heb er te veel tijd voor in beslag genomen, 30 minuten, om dat te zeggen, maar... U weet nu wat ik bedoel, dat is wat het is. Als u in de Heere Jezus Christus kunt geloven, niet alleen voor redding voor uzelf, voor uw geliefden, voor de genezing van het kind of voor een moeder of voor wat u ook maar verlangt dat juist is. En u weet dat als u iets verlangde dat niet juist was, u niet genoeg geloof zou hebben om met God te vragen om mee te beginnen, omdat u weet dat het niet juist is, ziet u. Als u oprecht bent en weet dat het juist is, dan kunt u het God vragen met een rein hart, wetend dat het geen zelfzuchtig beweegreden is en uw doelstelling en uw beweegreden precies juist zijn. God dan vragen en als een kind geloven dat u het krijgt en u zult het krijgen. Nu, ik weet dat. Nu, ik kwam tot Christus toen ik ongeveer op de leeftijd was van een van deze jongens hier, geloof ik, toen ik ongeveer 20 jaar oud was. En ik heb hem heel deze tijd gediend en ik ben 52, word 53 op mijn verjaardag. En ik kan oprecht zeggen dat ik Christus nooit oprecht om iets heb gevraagd, dat is... dat ik het hem werkelijk oprecht heb gevraagd om iets dat juist was, maar dat hij het mij gaf of mij vertelde waarom hij het niet kon doen. En dan later ontdekte ik dat het goed was dat ik het niet kreeg, ziet u. Maar onthoud nu, wanneer u in hem gelooft, heb geloof in hem en vertrouw hem. Probeer uzelf niet op te dringen om het te doen. Blijf gewoon met hem en neem het goed door. Alsof u, als ik naar broeder Welch hier zou komen om $1,000 te lenen. Ik geloof dat ik het niet zou kunnen krijgen, want hij zou het misschien niet hebben, maar als hij het had en ik het kon krijgen. Nu zou ik komen en proberen de zaak uit te leggen. Zou ik komen en zeggen, Welch, geef me $1,000. Dat is geen manier van doen. Dat is geen manier om God te vragen. Zou ik naar hem toe gaan, zou ik tegen broeder Welch zeggen, kan ik eventjes met u spreken, broeder Welch? Zeker, broeder Branham. Even naar de kant gaan en neer gaan zitten, zou ik zeggen, broeder Welch. Het eerste wat ik u wil vragen is, hebt u $1,000 dat u bij zou kunnen voor mij? Wel, we zijn vrienden. Of zou hij het mij vragen, of ik het aan hem, of een van uw broeders? Zou het net zo wezen? Zouden we zeggen, ja? Nu, hier is waarom, wat ik wil. Ik zou het uitleggen en het hem laten zien. Ik zou zeggen, broeder Welch, ik zit hier in een samenkomst. Ik zit met een heel groot probleem. Ik moet de stad verlaten en zit voor $1,000 in de schulden. Ik moet het geld gewoon ergens vandaan hebben. De Heere heeft het op mijn hart gelegd om naar u te komen. En ik zou het u uitleggen. Nu, van een andere samenkomst die ik op een bepaalde plaats had, heb ik $1,000 die binnen zal komen. Wat over ongeveer 3 maanden zal zijn dat ik u kan betalen. Ik zal u er rente voor betalen, als u dat wilt. En het hem gewoon allemaal voorleggen en het hem uitleggen waarom. Ik wil die stad niet zo verlaten. Het staat slecht op mijn naam als ik dat doe. En dan gaan ze zeggen, hij is niets anders dan een bedrieger en een dief. En de stad te verlaten en geldschuldig zijn. Ziet u wat ik bedoel? Ik zou het aan u uitleggen, erbij gaan zitten als een broeder en er met u over praten. Wel, ik geloof dat als ik dat zou doen en u mij mag zoals u dat hier doet, dat u alles zou doen. U zou een auto verpanden of iets uit het huis verkopen. Open om het geld te krijgen. Nu ziet u, u zou het doen. Ieder van u zou dat. En ik zou het voor u. Maar het zou het juiste om te doen is er naartoe te gaan en met elkaar te zitten en het te bespreken. U het te laten weten, ziet u, onze gevoelens aan elkaar uit te drukken. U bent mijn vriend, dat is de reden dat ik naar u toe kom. Nu, zo is het ook met Christus. Om te zeggen, u bent mijn Heer. Ik ben ziek. De dokter zegt dat hij niets voor mij kan doen, maar ik weet dat u het kunt, want u bent mijn Heer. En er gewoon met hem over spreken. Totdat u dan voelt dat u het ontvangt. En dat is uw geloof. Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt, het bewijs van dingen die men niet ziet. En ik, wanneer ik me zo voel, is het net zo goed alsof ik het heb. Zeker, ik ga door, want ik heb het, ziet u. Hij heeft het mij al beloofd dat ik het heb, dus dat maakt het vast. En ik blijf gewoon vasthouden en wachten. Uiteindelijk, voor u het weet, hier komt het neerstromen vanuit de hemelse galerijen. En nu hebt u het. Maar dat is het, ziet u. Gij en uw huis zal gered worden. En als u ze niet allemaal gered ziet, voordat u de aarde verlaat, zullen ze daar zijn wanneer de tijd, wanneer de grote komst komt, zal het er zijn. Nu begrijpt u wat ik bedoel, ziet u? Het is door geloof dat we alles doen. Geloof in de Heere. Geloof in de Heere voor een baan. Geloof in de Heere om te zoeken naar om u de vrouw te geven die u moet hebben. Geloof in de Heere om u de man te geven met wie u moet trouwen. Geloof in de Heere om u wat nieuwe meubels te sturen. Of als het vat leeg raakt en de kruik droog wordt. En er geen eten is en de kinderen honger hebben. Geloof in de Heere. Geloof in de Heere voor wat dan ook, ziet u. Zolang het juist is, geloof gewoon in de Heere. En gij zult, ziet u, het zal komen. Ik heb het nog nooit zien falen in heel mijn leven. God zegene u. Wat als u enkele van die vragen voor me zou voorlezen? Zou u ze voor me kunnen lezen? Ik hoop dat ik deze juist krijg. Ik wil u niet te lang houden, misschien ongeveer 10 minuten. En hem, Jimmy, wat tijd te geven om ze daar te bestuderen, om te zien of... En ze gaan mij eens regelrecht rechtstreeks vragen. En als ik ze dus niet kan beantwoorden, wel, zult u het wel begrijpen. Maar u begrijpt wat ik nu bedoel, om te geloven. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij en uw huis zullen gered worden. Geloof voor uzelf en geloof voor uw huis en u zult het hebben. Stel, wel, de dokter zei dat ik niet beter kan worden. Wel, als gij in de Heer kunt geloven, kunt u beter worden. Wel, ik zit zonder werk, maar als u in de Heer gelooft, ziet u, dan zult u werk hebben. En ik weet niet wat ik met deze situatie aan moet. Geloof in de Heer. Kijk hoe het nu staat met mij en mijn vrouw daar. Ik heb altijd gedacht dat de Heer wilde dat ik Jeffersonville zou verlaten. Nu is het tot een punt gekomen dat ik mezelf gewoon aan hem moest toevertrouwen. Dus hier ben ik. Hij weet waar ik ben, hier vanavond. Dus en waar hij ook wil dat ik heen ga, ik zal gaan. En wat hij ook wil dat ik doe, ik zal het doen. En ik zal daar zijn totdat hij het me zegt, ziet u. Goed, Jimmy, heb je ze, mijn jongen? Wanneer de opname plaatsvindt, zal de hele familie van de gelovigen, vrouwen en kinderen gaan. Zij zijn in het geloof en vertrouwen in Jezus Christus als Heer. Ja, ja, zal heel de familie erin gaan in de opname, ziet u, ja. Ziet u, nu, als het is opgevallen, de opname zal iets universeels zijn. En hebben jullie alle die les zondag goed meegekregen? Hebben jullie allen het allemaal goed kunnen begrijpen hoe dichtbij de tijd dat we zijn, de 70 weken van Daniel? Jullie waren daar allemaal zondag, niet waar? Ja, goed. Wel, ik denk, broeder Welch, dat u de band ervan hebt en sommigen van u zouden het kunnen afspelen. En u hebt er de tekening van, geloof ik, niet waar? En u kunt het gewoon uittekenen en voor degenen die hier niet waren en het misschien aan hen uitleggen, ziet u, zodat zij ze het kunnen begrijpen. Ik wil dat u ziet, alleen door de schriften, dat ik er geen enkel woord over te zeggen heb. De schriften bewijzen het gewoon dat we in de eindtijd zijn. Nu, wij spraken vandaag, de broeders. U zegt wel, broeder Branham, als u gelooft dat de opname zo dichtbij is, Waarom gaat u dan vissen? Als ik er met mijn hoofd constant mee bezig zou zijn, zou je er bijna gek van worden wanneer je denkt aan de tienduizenden mensen hier in zonde die Christus niet kennen. En ik erbij denk, hier ben ik. Wat kan ik doen? Maar hier is wat ik denk. Ik kan niet één redden tenzij God hen riep, ziet u. Ik zou het niet kunnen doen en ik zou ze toch niet kunnen redden. Maar al wat de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. Dus als hij mij niet zegt waar ik naartoe moet gaan, wat kan ik dan doen, ziet u? Dus wat ik doe is gewoon er niet erover zitten te piekeren. Dat zou erger zijn dan ooit. Ik ben er blij op. Ik ben gewoon helemaal ingepakt en klaar, weet u. Wanneer het komt, heren, hier ben ik. Ik ben gewoon aan het wachten. En nu, hier is wat er gebeurt. De opgenomen heiligen, zoals u zondag op de tekening zag. De vroege Pinksterbroeders of de late Pinksterbroeders geven die kerken van toen niet genoeg ruimte daar, geloof ik. Maar ik geloof dat iedere wedergeboren christen, en hoe worden we wedergeboren? Wanneer we in de Heer Jezus Christus geloven, ziet u, en aanvaarden. Nu, ik geloof niet dat slechts omdat u het in uw gedachten zegt dat u gelooft, ik geloof dat uw leven het zegt of u werkelijk een christen bent of niet. U zegt wat vandaag, de dame daar zei het een of ander over een christen te zijn of het een of ander. En ze zei, en welke denominatie? Ziet u, gelijk willen ze weten welke denominatie. Ik zei, ik behoor tot geen denominatie, gewoon een christen, ziet u. Een christen? U zegt wel, een christen betekent een camel aanhanger. Nee, dat is, ze noemen ze gewoon christelijk, maar dat betekent niet christelijk. Ik ken heel wat mensen die volgens mij behoren tot wat de christelijke kerk genoemd wordt, die geen christenen zijn. En de christelijke predikers zullen u hetzelfde vertellen over de christelijke kerk, dat ze vele leden hebben die geen christenen zijn. Maar christelijk is niet een kerk waar je bij hoort. Het is een ervaring die u hebt gehad van geboren te worden in de familie van God. Nu, bemerk daarin, de opname zal universeel zijn, want hij zei, er zullen twee in het veld zijn en ik zal één nemen en één achterlaten. Er zullen twee in het bed zijn, ik zal één nemen en één achterlaten. Ziet u, wanneer het donker is aan de ene kant van de aarde, waar er twee in het bed zijn, zal het oogsttijd zijn aan de andere kant van de aarde, wanneer er twee in het veld zullen zijn, ziet u. En het laat zien dat er één grote opname zal komen die er uit de wereld komen zal, ziet u. Twee in het veld en ik zal er een nemen en één achterlaten. Twee in bed, ik zal er een nemen en één achterlaten. Nu, we zien dat en dan iedereen die in het boek gevonden werd en geschreven stond, werd bevrijd in die dag van voor die verdrukking. Dus als uw kinderen, uw moeder, uw geliefden, wie ze ook zijn, als hun naam geschreven staat in het boek des levens des lams, mijn dierbare kinderen, zullen jullie daar zijn. Ongeacht waar we ons bevinden, als ik in het buitenland vlieg en het vliegtuig in de lucht ontploft en ik niet eens één stukje van mij vind in dit lichaam. Dat zal er niet één ding mee te maken hebben, ziet u. Ik zal daar hoe dan ook zijn. Maak u zich daar geen zorgen over. Ik zal daar zijn om u de hand te schudden en de Heere met u te prijzen. Een koning der koningen en Heere der heren te kronen, ziet u. Ik neem aan misschien dat van Paulus' lichaam er zelfs geen stofdeeltje nauwelijks van over is. Maar al de elementen die deel uitmaken van zijn lichaam zijn ergens. Dus ze zullen die dag bijeengehaald worden. Wanneer u sterft, sterft u eigenlijk niet. Een christen kan niet sterven. Er bestaat niet zoiets als de dood. Voor een christen, niet in de Bijbel. Zoals toen Lazarus. Ze zeiden, onze vriend Lazarus slaapt, zei Jezus, ziet u. Hij zei nooit dat hij dood was, zei hij slaapt. Zij zeiden, oh, nou, als hij slaapt, dan neem ik aan dat het goed met hem gaat. Moet dan beter met hem gaan. Dus moest hij hun taal spreken. Hij zei nu, met andere woorden, in uw eigen taal, hij is dood. En ik ben blij om uwentwil dat hij daar niet was. Ik zal hem gaan wakker maken. Ziet u, oh ja, ziet u, slapen, ziet u, hij had nog steeds de zijde, ziet u, om uwentwil. Volgens uw manier van denken is hij dood. Maar voor mij is hij aan het slapen en ik ga hem niet doen opstaan, ik ga hem gewoon wakker maken, ziet u. Ik ga hem wakker maken. En dus, is het u opgevallen? Toen Jezus zelf stierf, ziet u, er zijn drie delen van het lichaam. Drie delen van ons, ziel, lichaam en geest, zoals u zag in de zeven gemeentetijdperken, hoe ik het uitgetekend had. Vijf ingangen tot het lichaam, zien, proeven, voelen, ruiken en horen en geweten enzovoort, tot de ziel. En dan tot de geest is er één weg, dat is uw eigen vrije morele keuze. Dat is een beslissing nemen, ziet u. U kunt het afwijzen of u kunt het aannemen. En dus nu... Wanneer een persoon Christus aanneemt en gered is, uw hele huisgezin, uw hele gezin, elke familie van de aarde zal gered worden. Wanneer of naar binnen gaan. Toen Christus stierf, vertrouwde hij zijn geest aan God toe voordat hij het kruis verliet. Hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Bijbel zei, zijn ziel ging naar de hel en predikte, dat is zijn geweten en wat hij was, tot de geesten die in de gevangenis zaten. En zijn lichaam ging naar het graf. Nu, ziet u, hij bevond zich achter een barricade van schriftplaatsen. Hij kon gedurende 3 dagen niet opstaan en zijn geest was hier in de tegenwoordigheid van God. Nu, na 3 dagen werd die barricade neergehaald omdat de schrift vervuld was en zijn geest ging naar de ziel en de ziel ging naar het lichaam. Hij stond op. Hij zei, voordat hij stierf, zei hij, ik heb macht om mijn leven af te leggen, ik heb macht om het weer op te nemen. Nu, denk er eens over na. Ieder hier is, voor zover ik weet, een christen. Nu kijk, hetgeen wat nu in u is, de geest die nu in u is, is dezelfde geest die u zal doen opstaan. U hebt macht om uw leven af te leggen. U doet het nu voor Christus. En dan hebt u macht om het weer op te nemen. U hebt macht om het af te leggen en macht om het op te nemen. Want het is dezelfde geest van God die in u is, die u doet opstaan, is dezelfde geest van God die in Christus was, die hem deed opstaan. Dus u hebt macht om het af te leggen, u hebt macht om het weer op te nemen. En wanneer u sterft, of en u, onze geliefden of iemand voor ons heen gaat, zij zijn niet dood, hun geest is bij God, hun ziel is onder het altaar van God, hun lichaam is in het graf en ze weten precies waar het is. Dus wat gebeurt er, wanneer de schrift helemaal vervuld is, zoals er in de Bijbel stond, deze zielen onder het altaar, die riepen, Heere, hoe lang, ze willen terug naar de aarde komen en in lichamen zijn. Hij zei nog eventjes langer, totdat uw mededienstknechten hebben geleden, zoals u dat hebt voor het getuigenis van Christus. Dan ziet u, wanneer dat schrift vervuld is, dan dalen die geesten daar regelrecht neer onder het altaar en nemen die ziel op. Die ziel gaat regelrecht neer en pakt het lichaam op en daar bent u er weer opgestaan. Denk er eens over na, de Heilige Geest die er vanavond in het gebouw is, de Heilige Geest die hier in mijn hart is, zal mij opwekken op de laatste dag. Deze Heilige Geest die nu in mij is, zal ervoor zorgen dat ik een jong, onsterfelijk lichaam heb. En nooit, de Heilige Geest die in u is, zal ervoor zorgen dat de grijze haren zullen vervagen en wat het ook is. En u en de ouderdom, als u zo oud bent en de bakkenbaarden die neerhangen en u zo loopt, dat maakt helemaal geen verschil. Diezelfde Heilige Geest in u zal u gewoon in een oogwenk terugbrengen op die dag. Gewoon naar een jonge man en vrouw. Dat is de Bijbel, dat is waar. De Geest die in ons is, nu. Nu, niet één die zal komen, degene die nu in ons is. Het is God in u, nu. En hij zal u doen opstaan. U kunt u zelf doen opstaan. En waarom kunt u het nu niet doen? Want, ziet u, er zijn schriftgedeelten die u vasthouden. U moet wachten tot de opname. Ziet u, daar bent u. U moet precies daar blijven, ziet u. Er wordt niet toegestaan om zo hoog te komen. Als het zo zou zijn, nou, zouden we ons een kleine privéwereld bouwen. U zou op de ene wereld leven en ik op een andere, en dan zou er geen komst van de Heere Jezus zijn. En wat zou het zijn, ziet u? Maar u hebt macht om het te doen. Slechts de allerkleinste schaduw van God zou alles kunnen doen. Want, ziet u, hij is almachtig. U weet wat almachtig. Hij is oneindig. Oneindig. Oneindig en almachtig. Dat is oneindig. Er is gewoon geen... Wel, u kunt het gewoon niet uitleggen, weet u. Oneindig is gewoon zoals op een camera. Oneindig. Het is gewoon van daar af aan. En dan almachtig is alvermogend. Hij is altijd... Toen ik daar ginds stond en door een kijker keek en ik kon 120 miljoen jaar lichtruimte zien toen die astronoom me had meegenomen om me die avond door die grote kijker liet kijken, kon 120 miljoen jaar lichtruimte zien. Wel, als u het over Jupiter en Mars hebt en deze sterren die u nu ziet, wel, jongen, bedenk wat honderden licht reist rond de, wat is het, 300.000 kilometer per seconde. 300.000 kilometer per seconde en duurt 120 miljoen jaar. Oef. Per 1 seconde 300.000 en werk het uit tot 120 miljoen jaar. En wat hebt u dan? Dat zijn kilometers. Oh, tjonge. Het geeft ons gewoon het gevoel dat je slechts ziet. Maar nu en dan, daarachter zijn er evenveel manen en sterren als er. En hij houdt ze vast met de kracht van zijn eigen woord. En precies datzelfde dat hen vasthoudt, is in u, als christen. Oh, jongen. Ziet u, daar hebt u het. Dus daar, dat is wie u bent. Ziet u, mensen proberen te denken, wel, ik ben een christen, ik zal wel overal als een hond behandeld moeten worden. Nee, dat hoeft u niet. U bent een christen, broeder. Dat is het oog. U bent een zoon van God. Onze vader is koning, zeker. Amen. En onze vader, omdat hij koning is, wij zijn zijn zonen. Wij zijn prinsen en prinsessen. Amen. Van een koning, ziet u. Het hoogste dat er is. Het hoogste dat kan zijn. De geest van onze God zelf is in ons. Dat is het. Dus wat maakt het ons uit wat hier gebeurt? Ziet u, daar is de plaats die telt. Dit is slechts een testtijd. Wanneer uw vader klaar is, laten we dan gaan. Laten we naar huis gaan, ziet u. Dus wat voor verschil maakt het uit? Dus dan daarmee, geloof in de Heere Jezus Christus, als uw kinderen niet gered zijn, tot ze gered worden. En Jezus zei, nu onthoud, Johannes 5:24. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet tot het oordeel komen. Als hij dan niet tot het oordeel komt, waar gaat hij heen? In de opname, ziet u. Omdat dat het oordeel is, na de opname, ziet u. Zal niet in het oordeel komen, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Omdat hij geloofd heeft in de Heere Jezus Christus. Is dat niet wonderbaar? Dus zij, uw kinderen zullen daar bij u zijn. Uw geliefden zullen daar bij u zijn. En ik hoop dat ik daar bij u ben. Amen. Goed, heb je daar nog één, Jimmy jongen? Wij begrijpen dat de wereld door geloof werd gemaakt. Wilt u alstublieft wat over geloof uitleggen? Een wereld werd gevormd. Nu, in Hebreeën ontdekken we dat. We begrijpen dat de wereld gemaakt werd door dingen die niet zichtbaar zijn. Nu, ik zal proberen snel te zijn, want ik was me niet bewust van al die vragen daar. Nu, laten we even op een kleine reis teruggaan. En het is al 10 en ik heb mama gezegd dat ik om 10 klaar zou zijn om te gaan. Bent u te slaperig om even een ogenblik te wachten? Of te moe, ziet u? Wel, kijk. Voordat er ook maar iets was, laten we eens zien. Voordat er een licht was. Voordat er een wereld was. Voordat er een ster was. Voordat er een atoom was. Voordat er een molecuul was. Was er God. Wie is deze persoon, God? Is hij lucht? Is hij licht? Is hij... Hij is God. Dat is gewoon alles wat je kunt zeggen, ziet u? Denk eens na, een molecuul. Er is in één klein atoom zijn er zoveel moleculen, ziet u? En dan, verder dan de molecuul, voordat er zelf maar één van hen bestond, was er nog steeds God. Hij was alles, vulde alles, ziet u? Nu, in deze God, nu gaan we gaan hem een kleine vorm geven, zodat u het kunt zien. Nu, in deze persoon God, in deze persoon waren er attributen. En die attributen waren om vader te zijn, was om een genezer te zijn, was om een redder te zijn. Dat is wat er in deze grote persoon nu was. Die bestond voordat er een molecuul of wat ook bestond, toen er nog geen moleculen waren. Maar er was nog steeds God. Nu, daarbinnen waren attributen om vader te zijn, om een zoon te zijn, om een redder te zijn, om een genezer te zijn, om al die dingen te zijn. Nu, deze persoon die dit heeft, nu, als deze persoon God... Nu, wat hij deed, het eerste wat hij maakte, stel, voor zover wij weten, het kleinste tot waar wij kunnen afbreken, was een molecuul. En nadat hij een molecuul had gemaakt, hij maakte er 100 miljarden van in 1 seconde, gewoon, wat deed hij? Hij sprak het in bestaan. En nu, hier zou een goede les hier zijn, als we maar tijd hadden om erop in te gaan, ziet u. Nu, hij sprak het. En toen hij zei dat het moest gebeuren, begonnen moleculen rond te draaien. Toen zei hij, laat er atomen zijn. En er zijn atomen, wetten, en ze blijven nog steeds onder die wet. Ze bewegen zich nog steeds voort. Alles beweegt zich voort volgens Gods wetten. Zoals de man over wie ik u vertelde, de oude man waar broeder Banks Wood en ik naartoe gingen, weet u, om hem te zien. Hij had het over de hoe, ik vroeg hem, hij was een ongelovige, en ik vroeg hem, hoe komt het dat het sap in augustus de boom verlaat en de wortels ingaat? Waardoor gebeurt dat, zei hij. Hoe komt het dat de bladeren bruin worden? Hij zei, omdat het sap, zei hij. Want waarom gaat het sap naar beneden? Hij zei, wel, het is gewoon, het gaat naar beneden. Ik zei, wat als het niet naar beneden gaat? Ik zei, de boom zou sterven. Ik zei, wel, welke intelligentie laat dat sap naar beneden de wortels ingaan? Zet een emmer water op de paal en kijk of dat in augustus naar onderen gaat, ziet u. Ik zei, welke intelligentie laat dat sap de boom verlaten en naar de wortels gaan? Iets vertelt het om daar naar beneden te gaan of het zal bevriezen en sterven. Die boom zal sterven, ziet u. En we hebben nog geen koud weer of zo gehad, maar hij zei wel, het is gewoon de natuur. Wel, wat is de natuur? Vertel me wat de natuur is, ziet u. De natuur is een wet van God. Ja, het is een wet van God. Nu, geloof is een wet van God, ziet u, net zo. Al deze kracht van God waar we het over hebben, is voor ons toegankelijk door geloof. alle dingen zijn mogelijk. Zeg tot deze berg wordt verzet en twijfel niet in uw hart. Geloof dat wat u zei zal geschieden. U kunt het hebben. Toegankelijk, als u de wet hebt, daar is het, ziet u. De wet is geloof, dat alle dingen bestuurt. Nu, God door zijn wet heeft moleculen gemaakt. Dat is een wet van de God. Toen maakte God atomen. Toen, van daaruit, maakte God een zon. Daaruit, uit de zon, sterren gemaakt. Uit de ster, dat zijn kleine stukjes van de zon die er vanaf vliegen. Wat had hij? Helemaal daar terug zijn attributen die zich vertonen. Toen kwam er een wereld. En na de wereld kwam er een schepping. En na de schepping kwam er een wet voor de schepping. Nadat er een wereld was, wat laat deze wereld? Hoe kan iemand het uitleggen? Draai een bal hoe je maar wilt, gooi hem in de lucht. Het zal geen twee omwentelingen maken. En laat het een miljard omwentelingen per seconde doen. Het zal geen twee keer op dezelfde plaats draaien. En toch hebben we geschiedenis van 6000 jaar dat deze wereld nooit één keer gemist heeft. Draait precies 24 uur en hangt in het niets, ziet u. Wat is dat, deze grote persoon, voordat er een wereld was? Voordat er een wereld was, dat is die grote persoon daarbinnen. Een wet van God die het laat draaien. Zelfde wet van de God. Hij sprak het gewoon in bestaan. Hij is een schepper. Hij schept, ziet u. En dat is hoe de wereld gemaakt werd, zonder door geloof maakte God de wereld. Want zijn eigen geloof, ziet u, heeft de wereld gemaakt. En dat is hoe. Nu, hij ging verder en maakte de mens en al de dieren, tot hij bij zonde kwam. Maar hij kon zonde niet maken, want hij kan niet rechtvaardig zijn en de vader ter gerechtigheid zijn en zonde maken. Dus weet u wat hij deed? Hij maakte de mens naar zijn eigen beeld en wetende dat hij zou vallen, maar plaatste hem op een basis van vrije morele keuze. Hij zei, nu raak deze boom niet aan. Nu, hij kon niet zeggen, nu hij wist dat hij hem zou aanraken, maar hij kon hem niet om hem aan te raken, want hij zei, raak deze boom aan en u leeft. Raakt u deze boom aan en u sterft, ziet u. En hij wist dat de mens zou falen, maar toch kon hij hem niet doen falen. Hij moest het doen op zijn eigen. Dus dat maakt God rechtvaardig, ziet u. De mens viel zelf. Nadat hij hem zo dicht bij zichzelf had gemaakt, hij blaasde hem op een basis van vrije morele wil. En daarom, daar is vrij viel. Door zijn eigen vrije morele wil handeling viel hij. En vandaag, ieder van uw kinderen en ieder van ons volwassenen wordt bij diezelfde twee bomen geplaatst. We kunnen het leven aannemen of het weigeren, ziet u. Dus sprak God er gewoon in bestaan en de wereld werd gevormd. Deze vloer hier is Gods woord. Dit ding hier is Gods woord. Onze lichamen zijn Gods woord. En alles wat er is Gods woord, ziet u. Want het is allemaal van God afkomstig. Goed, meneer. Nu, als dat niet juist is, als dat het niet opheldert, wel, u kunt u mij een briefje schrijven en het naar de kerk meebrengen als u wilt. Goed, broeder Jimmy. 1 Korintiërs 16, 22. Leg uit. Even zien. 1 Korintiërs 16, 22. Goed, meneer. Even een ogenblik. Deze kleine studies in de schriften zouden ons werkelijk kunnen helpen. Het zou u kunnen sterken en u sterke, machtige mannen maken. 16, zei je zoon. Laat hem... Oh, lieve help, ik weet niet of ik die naam kan uitspreken of niet. A-N-A-T-H-E-M-A-M-A-R-A-M-A-T-H-A. Heeft iemand een andere Bijbel? Kijk hoe het wordt afgebroken. Dat is Anate. Wat blieft? Klinkt alsof dat het zou zijn.
What is it, Fred? Get another. Somebody got another Bible? See if it's in there.
Wat is het, Fred? Neem een andere. Heeft iemand een andere Bijbel? Kijk of het daarin staat.
Anathema. Well, what is an anathema? Now you got me.
Anathema. Wel, wat is een anathema? Wel, nu daar hebt u mij verbijsterd. Weet u het, Fred? Weet iemand van jullie wat anathema is? Hebt u een woordenboek? We kunnen het zo dadelijk vinden. Haal een woordenboek.
All right. While he's getting that one, maybe I can answer another. All right, too.
Goed. Terwijl hij die neemt, misschien kan ik een andere beantwoorden. Goed, meneer. Leg uit. Ik zag Satan in bliksem uit de hemel vallend. En ik zag Satan uit de hemel vallen als bliksem. In Lucas staat er een schriftgedeelte daar. Gewoon, wel, ik veronderstel dat dat het is. Ik zag Satan als bliksem uit de hemel vallen. Wel, nu, ik zal dit even wat schetsen en als het niet voldoet, laat me het dan gewoon weten en dan zal ik in detail gaan. Herinnert u zich, we zullen dat krijgen wanneer we erop komen, verderop in de schriften in onze studie daarover. Weet u, Jezus, dat was onmiddellijk nadat Jezus en discipelen macht had gegeven. Over onreine geesten en zij gingen op weg en wierpen duivelen uit, stuurden ze 2 bij 2. En hij zei, ga niet naar de heidenen, maar ga liever naar de verloren schapen van Israël. En als u gaat, predik dan het koninkrijk des hemels en genees de zieken en werp duivelen uit enzovoort. En toen kwamen zij terug, verheugd, verblijd. Nu, u die de vraag gesteld heeft, weet dat het daar staat, ziet u. Kwamen verblijd en verheugd terug. En hij zei, verheugt u niet dat uw namen, verheugt u niet omdat duivels u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen geschreven staan in de hemel. Hij zei, ik zag Satan uit de hemel vallen als bliksem. Ziet u, de kracht van die gemeente die voorwaarts ging, had het hele koninkrijk van Satan gewoon verstoord, ziet u. En hij zag hem toen hij van zijn plaats viel, omdat God opnieuw macht had gegeven aan zijn gemeente. Hij zag hem als bliksem uit de hemel vallen. Hij werd regelrecht uit de heilige plaatsen en alles geworpen, ziet u, door de macht van die macht van die gemeente, van dat zij macht hadden. Jezus zei, ik geef u macht over onreine geesten, ziet u. En ze hebben het koninkrijk van Satan werkelijk overhoop gehaald. Wat zouden we er vandaag mee kunnen doen? Oh, prijs de Heer. Goed, broeder Jimmy, misschien hebt u er nog één. Leg uit bloed tot aan het hoofdstel van de paard in openbaring. Hoofdstel bidden, de Armageddon in openbaring. Nu, in de laatste dagen, we komen tot een tijd wanneer Titus in 70 na Christus de muren van Jeruzalem innam en de muren van Jeruzalem neerhaalde. Ze beweren dat er zoveel bloed werd vergoten onder die tegen 1 miljoen of meer Joden die zich binnen de muren bevonden, tot ze zelfs vrouwen en baby's hadden gedood. Wel, dat was zo erg tot ze hadden de Heilige Geest afgewezen. Zie, nu God, toen ze Christus afwezen en hem een Beelzebub noemden, zei hij, ik vergeef u daarvoor, ziet u, ik zal het u vergeven. Maar, zei, op een dag zal de Heilige Geest komen, om hetzelfde te doen wat hij toen deed, zei, één woord daartegen zal niet vergeven worden. Wel, wat deden ze op de dag van Pinksteren, toen ze die mensen zagen schreeuwen en dansen, en zich gedragen alsof ze dronken waren, en schreeuwden en jubelden en tekeer gingen? Wat zeiden ze? Ze zeiden, ze zijn vol wijn, ze zijn dronkaards, en zo allemaal. Handelingen 2. En ze lachten hen uit en noemden ze van alles. Wat gebeurde er? Het verzegelde hen buiten het koninkrijk van God, ziet u. En toen die belegering van Jeruzalem kwam, nu, we gaan dat in openbaring 7 krijgen. We zullen er gelijk op terugkomen, wie de vraag ook heeft gesteld. We komen er zo op terug. En dan, en toen ze Titus de muren innam, de geschiedenis zegt door Josephus, de vroege geschiedschrijver, die wandelde in de dagen van onze Heer Jezus. En hij was een groot geschiedschrijver. Hij zei dat zelfs dat het bloed vloeide gewoon uit de poort. Poorten stroomden op die manier. Ze doodden er zoveel van hen daarbinnen in één keer toen ze naar binnen gingen. Nu, de Bijbel voorspelt dat in de laatste dagen dat hij katholicisme, romanisme en al die dingen en die communisme en hen allemaal samen in de valleien van Megiddo daar zal insluiten, totdat er zo'n slachting onder hen zal zijn, totdat het bloed zal vloeien tot aan het bit van een paard, hoofdstel van een paard, ziet u. Dat is een openbaar, dat zal zijn in, maar dankzij de hemelse Vader, ik denk niet dat we hier zullen zijn, door zijn genade zullen we er niet zijn, we zullen dan in heerlijkheid zijn, ziet u. Dat zal gebeuren direct nadat de 2 profeten hebben geprofiteerd in de slag van Armageddon. Dat is wanneer deze heidense natie zo goddeloos wordt, maar door blijven gaan en het verbond van kerken en al dit samenkomt en God de gemeente, de uitverkoren gemeente, uit elkeen naar huis zal halen en al de slapende maagden zullen wachten. Nu dat bid van dat hoofdstel daar zal vanuit de slapende maagden komen en zij allemaal in die dag en communisme, wanneer ze daar allemaal zullen vergaderen en God zei dat hij met hen zou pleiten zoals hij deed in de dagen van weleer, weet u. Daar in die vallei. En dat is waar het tot de hoofdstellen van de paarden zal doorwaren. Heeft u dat woord ooit gekregen? Hebben ze? Oh, ze zoeken nog steeds. Oh, het is toe maar, dat is in orde. Wat zijn de 3 onreine geesten? Die kwamen uit de openbaring, uit de mond van de valse profeet kwamen en de draak enzovoort. Nu, we gaan dat in onze studie nu krijgen, ziet u. De 3 onreine geesten zijn 3 ismen. Laat me het nu voor u typeren en u zult zien waar het aanving, waar het begon. Ziet u, er was communisme, fascisme, nazisme. Zij waren geesten. Communisme is een geest. Het komt op je. Ziet u, het is een geest. En dat, het zal zoiets zijn, alleen zou ik het... dat is het eigenlijk niet. Maar het zullen drie geesten net zo zijn en zij waren daar een soort voorloper van. Maar natuurlijk, u weet waar, het ligt in het katholicisme, ziet u. Maar ik wil een paar dingen daarover recht krijgen voordat ik het zeg, ziet u. Om er zeker van te zijn dat ik weet wat. Maar het zijn drie geesten, net als communisme, fascisme. En we hebben dat naar voren gebracht. Jaren geleden, weet u, herinnert u zich dat ik u vertelde... Ik zei dat het iets zou zijn dat zou gebeuren, dat allemaal in het communisme zou eindigen. En dat is waar het gebeurd is. Zo zal het ook zijn in die tijd, ziet u. Het zullen de drie onreine geesten zijn, die zullen uitgaan. Ik geloof nu echt waarlijk, om het enigszins te schetsen, als u het niet erg vindt en als ik er wat meer aan toevoeg wanneer ik het ga uitleggen. Wel, zegt u, u hebt het daar die avond niet helemaal uitgelegd, ziet u, als ik dat doe. Hier is wat ik denk dat het zou zijn. Ik geloof dat het een geest is, de slapende maag, verbond van kerken, judaïsme over het afwijzen van Christus, de joden die het afwezen, en katholicisme. Want ziet u hoe het kwam uit de valse profeet, ziet u, uit de mond van de valse profeet, wat het pausdom was, vanuit het beest, ziet u, en al dat waar het uit vandaan kwam. U kunt de achtergronden zien waar het is. En dat zijn de drie onreine geesten die de hele wereld naar Armageddon toezet, ziet u. En dat zijn dus die drie onreine geesten. Dan krijgt u dat nou bij de drie weeën. Herinnert u zich laatst toen ik het bracht en zei dat er zeven laatste plagen zouden zijn? Zeven zegels en drie weeën en drie onreine geesten en dat komt daardoor. Oké, hebt u er dan nog één? Er staat, welke betekenis heeft de rivier de Eufraat door de Bijbel, geestelijk gesproken? Ja, de rivier de Eufraat, het is altijd een belangrijke rivier geweest, omdat de rivier de Eufraat een belangrijke plaats inneemt in de Bijbel. In de eerste plaats ontdekken we dat hij dwars door Eden liep, de rivier de Eufraat. De Bijbel zegt dat hij dwars door Eden liep. Als volgt ontdekken we dat de rivier de Eufraat ook een rivier was die dwars door Babylon heen ging. Dezelfde rivier, ziet u. De rivier de Eufraat ging dwars door Babylon heen. Nu ontdekken we dat de engel zijn schaal uitgoot op de rivier de Eufraat en het opdroogde, zodat de koning van het noorden naar beneden zou mogen komen. En ik denk dat wat dat werkelijk zal zijn, in de eindtijd zal zijn, wanneer ze in Armageddon komen. Ziet u, ze zullen daar regelrecht door Egypte moeten komen om daar binnen te komen. En dwars door die landen heen, ze zullen de Eufraat moeten oversteken om daar binnen te komen. Ziet u, de rivier de Eufraat stroomt er vandaag, dat weten we, ziet u, en de Amazone, Zuid-Amerika, en de Nijl in Egypte, en de Eufraat, en de... Oh, wat is die andere? Er zijn twee rivieren daar, die daaruit lopen, boven in Eden. En de rivier de Eufraat is wanneer deze grote een weg ervoor maakte om naar beneden te komen. Ziet u, en een weg vrijmaakt voor de koning van het noorden om naar beneden te komen, de koning. Dat zal plaatsvinden gedurende de tijd van de slag van Armageddon in de laatste dagen, ziet u, die rivier de Eufraat. Waren dat ze allemaal? Dat waren ze allemaal? Nu, even in mijn gedachten, ziet u, over wat deze persoon is als ze Christus afwijzen. Het is gewoon, u zou het voor uzelf kunnen opzoeken in het woordenboek. Want het is niet iets dat zou, ik zou het hier nu niet goed uitspreken, maar zoekt u het op en u zult zien wat het betekent. U komt gewoon met andere woorden, er zijn twee of drie plaatsen in de schrift waar ik u naar zou kunnen verwijzen, dingen zoals dat. Zoals koning Nebukadnezar zei, iedere mens die zich niet zou neerbuigen voor deze, dit en dat onder de Daniels God en alles, laat zijn huis weggenomen worden, zijn kinderen verbrand worden, zijn huis tot een trekhoop gemaakt worden. Ziet u, en we beseffen wat die woorden zijn, ze worden gewoon uitgebracht en zo gezegd, maar als u gewoon terugkijkt in het woordenboek, zal het u precies vertellen wat er is, ziet u, wat dat is. Wel, deze kleine dingetjes zijn verhelderend en ik heb er niet zoveel aan gegeven als ik had gemoeten, want ziet u, het is een iedereen, jullie werken allemaal morgen en ik ga zo de Heere wil naar Miami en het is 9:15 en ik wil u niet te lang vasthouden en ik denk dat mijn kleintjes slapen. En ik geloof die van jullie ook. En dus daar zijn we dan. En de kleintjes worden snel slaperig. Maar ik wil zeggen dat ze heel echt goede vragen zijn. Allemaal heel goed. En ik wil graag, als ik nog een vragenavond heb of zoiets in de tabernakel, dat u allen, als ik het die ochtend noem, dat u die vragen aan mij zou doorgeven. Zodat ik een beetje tijd zou kunnen krijgen om ze te bestuderen. Zoals u weet, is het gewoon ongepland. Dan begint u te praten en ik ben een persoon met een grote neiging om overal te veel tijd aan te besteden. En hier ziet u mijn techniek van prediken. Dat is de reden dat ik u bijna de hele dag daar hou, ziet u. Ik predik gewoon te lang. Maar hebt u Billy Graham opgemerkt? Nu, Billy Graham is een getrainde prediker. En hij is een groot man. En Billy Graham, hij zal zijn tekst daar zetten. Hij zal zich hier terugtrekken en gewoon voortdurend op die tekst blijven hameren de hele tijd. Hij zal zijn stem bijna nooit laten dalen. Blijft maar steeds op die tekst hameren, ziet u. Dat is hoe de Heilige Geest hem laat prediken, ziet u. Dat is zijn techniek om het te doen. Dat is hoe hij het doet. Charles Fuller. Velen van u hebben hem gehoord. Hij is een wonderbare oude man. En dus, Charlie Fuller is als een bijbeluitlegger. Hij houdt ervan om te onderwijzen. En hoe hij met dingen omgaat, weet u. En alles, hij legt het gewoon in Christus. En een grote oude leraar. Als u opmerkt wat hij doet, hij predikt niet, hij onderwijst het gewoon. Wel nu, als u het opmerkt, de kleine, eenvoudige manier waarop ik het heb, ik zet een tekst hier, wat mijn tekst ook is, en ik ga helemaal naar hier en haal mijn context. En ik breng het naar hier en leg het helemaal in lijn met mijn tekst. En ga dan terug naar hier en pak iets anders en breng het naar hier en leg het hierbij en ik ga terug naar hier en haal iets anders. Totdat ik het allemaal hier tot precies en breng het dan naar mijn punt op de tekst. Gewoon allemaal in één keer. De reden dat ik vroeger deze kleine oude predikingen had die ik vroeger probeerde te prediken. Natuurlijk bent u al een hele tijd bij mij geweest en weet dat ik geen prediker ben, maar zoals gelooft gij dit, spreek tot de rots. Kom, zie een vrouw. En zo allemaal, weet u, gewoon drie kleine woordjes. Gewoon, ik zou het allemaal opbouwen over de vrouw bij de bron en wat het was. En dan erop inhameren aan het eind. Dan zie, kom, zie een man. Kom, zie een man. En spreek tot de rots. Ik zou Israël nemen en ze eruit halen en, ziet u, mijn context nemen. En het hier in lijn met mijn tekst plaatsen. Nog niet mijn tekst raken. En heeft u het opgemerkt een tijdje geleden bij het uitleggen daarvan? Net even een poosje terug. Hetzelfde over die Romein daar, ziet u, toen ik zei, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult gered worden. Ziet u, dat is de vraag. Gered worden, ziet u. Ik ging terug en pakte wat het allemaal was en trok het eruit en ging terug en haalde Job en hun allemaal, trok het hier naartoe, op de weg en hamerde het dan allemaal neer. Dat is wat het is. Het is geloof, ziet u. Job gebruikte geloof, de Romein gebruikte geloof. Er wordt ons gevraagd om geloof te gebruiken in alles. Ziet u, gewoon, en ik denk dat op die manier, als ik door het te doen, naar mijn manier, als ik de mensen voldoende geïnteresseerd kan krijgen om te luisteren naar wat je naartoe probeert te bouwen, dan uw hoofdtekst hier bewaren voor het laatste punt en het dan goed raakslaan. Dan zegt u, oh, de rest ervan gaat open, want ziet u ziet het. Ziet u, u hebt gewoon, u stak hier uit, het pakte een losse regel en trok deze naar binnen. En het probleem ervan is, ik laat te veel losse lijnen, dus ik, waar ik niet aan toe kom. Wel, het is echt aardig van jullie allen geweest hierheen te komen en met ons te zitten en praten en zo. En ik waardeer het. En ik wil opnieuw zeggen, met heel mijn hart, ik meen dit, met alles wat in mij is. Ik heb nooit beseft hoeveel jullie mensen ervoor over hebben. Als het niet was omdat ik u zie en omdat ik van u hou en de dingen die ik doe, zou ik zeggen, ik ga nooit meer in de tabernakel prediken. Om te zien dat jullie allemaal 2.000 tot 3.000 kilometer elke reis moeten rijden om naar een dienst te gaan luisteren. Nu, ik waardeer die grote loyaliteit, maar toch denk ik aan wat u doet, ziet u? En ik vertrouw God er gewoon voor dat ieder van u in het land, voorbij de rivier, u en uw kinderen, uw kleintjes en allen, dat ik u daar zal zien. En ik hoop dat ik daar zal zijn. Ik vertrouw erop dat ik daar zal zijn. En ik ieder van u zal zien. Mogen niet één van uw kinderen verloren zijn. Geen van u verloren zijn. Mogen we allemaal daar zijn op die dag. En zelfs aan onze kleine zuster daar zo. Kleine kleurlingdame daar zo, die de afwas doet. Daar zo in de andere ruimte. Ik herinner me hoe ik hier op een dag met die vrouw sprak, geloof ik. Is dat dezelfde vrouw? En haar man. Ik geloof dat ik hem daar een keer heb ontmoet. Of nee, het is een jongen die voor u werkt. Leek een fijne kleine beste kerel te zijn. Ik hoop gewoon dat we elkaar daar allemaal zullen ontmoeten waar we, dat er geen teleurstellingen zullen zijn. Niet s'avonds meer laat opblijven, want er zal geen nacht zijn. Oh, mijn broeder, zuster, als ik maar op een of andere manier kon uitleggen wat het was die ochtend, toen ik daar naast mijn kleine vrouw daar lag, en hij me omhoog vanuit dat bed bracht en me daarboven meenam en me voorbij het gordijn liet kijken. Als ik nu alleen maar de macht kon hebben om het aan u uit te leggen, hoe dat eruit zag en wat het was. Ik heb ze daar allemaal gezien en ze waren allemaal jong en ik kon ze niet herkennen. Ziet u, ze kwamen allemaal naar me toe en sloegen hun armen om me heen en alles. En ze waren menselijke wezens, ziet u. Ze waren niet een of ander soort veren, zoals een... ze zeggen dat een engel... Ik denk niet dat een engel veren heeft, alhoewel ze dat gewoon zeggen, ziet u. Maar een engel is een boodschapper en het woord betekent een boodschapper. Dus ik denk niet dat ze veren hebben en dergelijke dingen, maar het is gewoon... Ze waren allemaal daar en ze waren allemaal blij. En ze waren konden niets anders zijn dan gelukkig. En als er niets meer was dan dat, zou het ons belonen voor al het najagen en dingen die we doen en dergelijke allemaal. Maar ik wil dit zeggen, dat ik ook geloof dat de Bijbel zei dat er in de laatste dagen een hongersnood in het land zal komen. En die hongersnood zal niet zijn naar brood en water, maar naar het horen van het ware woord van God. En mensen zouden hollen van het oosten, van het westen, van noord en zuid, op de zoek om het woord van God te horen. En we leven nu zo'n beetje in die dag, ziet u. Wanneer? Niet dat we iemand willen minachten, ziet u. Niet dat we onze kerken willen minachten, nee meneer. Maar als u weet, ik geloof dat achter de kansel in vele van deze kerken, dat we fijne mannen hebben, goede mannen, echte mannen van God. Maar ze zijn bang dat als ze iets zeggen dat in strijd is met wat die organisatie zegt, dat ze dan eruit gezet zullen worden en ze dan in de kou worden gelaten. En ik geloof dat wat de man nodig heeft, wat moed is. En ik geloof dat God iemand wil nemen en een voorbeeld wil maken om te laten zien dat hij voor hen zal zorgen, ongeacht hun organisatie. Dus dat is wat ik hoop dat hij met mij zal doen. Om mij te helpen, om mij te laten. En als ik, en luister christenen, als er ooit één keer dat ik beveel u voor God en de uitverkoren engelen, dat u het doet. Als u ooit ziet dat ik iets verkeerd doe, wilt u het mij alstublieft komen vertellen? Want ik hou te veel van u om u daar te missen en ik weet dat u erheen gaat. Dus ik kom en vertel het mij. Als u ooit ziet dat ik verkeerd ben, iets dat ik doe dat niet in orde is, iets dat een struikelblok op uw weg zou zetten. Nu, vaak is het dat ik hier kom en lach en grapjes maak en dingen zeg. Wat probeer ik te doen? Ik probeer een deel van dat gespannen gevoel in mij los te laten, ziet u. Gewoon, het is niet dat ik dat wil doen, ziet u. Het is zelfs niet dat ik wil lachen of. En om hierheen te komen en met broeder Welch te zijn, zodat ik hem het ene en ander kan horen vertellen over de kleine jonge kleurlingjongen daar en hij ving een vis en de boswachter betrapte hem en zei dat hij schildpadaas aan het vangen was en zoals iets, weet u, in die trant. En toen die kleine prediker mij vertelde, ik vertelde het hem, de kleine meisjes vandaag, over hoe de kleine poedelhond Fifi en Fifi heten, ziet u. En zoals, waarom doe ik dat? Om te lachen, mezelf te doen lachen, om mezelf naar beneden te halen. Wanneer je boven deze sterfelijke sfeer uitstapt naar die sfeer en daar, houdt het u gespannen, u weet wat ik bedoel. En bedenk dan eens, hier is het, denk eens even, met deze bediening, weet u waarvoor ik verantwoording zal moeten afleggen? Niet alleen voor Tifton, Georgia, niet voor Indiana, niet voor de Verenigde Staten, maar ik moet mij verantwoorden voor de wereld, voor een wereldwijde bediening, ziet u? Ik moet mij verantwoorden voor de heidenen. Ik moet mij verantwoorden voor God voor de heidenen, liever gezegd, ziet u. En wanneer ik dan thuis zit en denk, wel, ik geloof, zoals onlangs daar ginds, en ik raak zo gespannen en ik zei, ik ga nog een samenkomst hebben en ik ga en hou nog een samenkomst. En voor u het weet ben ik zo gespannen, ik moet jagen, ik moet vissen, ik moet weg met iemand, ik moet iets doen, want ik ben gewoon een man. Gewoon een mens, ziet u. En dat is wat... U begrijpt dat wel. Maar als u ooit denkt dat ik er ergens mee van de weg afraak, komt u het mij vertellen. Ik zal het stoppen, jongen, als een mossel van ongeacht wat er gebeurt. Want ik wil dat u begrijpt. Ik heb geen geheimen. Alles wat ik weet, weet u ook, ziet u. Alles wat de Heer mij heeft laten zien dat hij mij zal toestaan te vertellen, heb ik verteld. En ik hou niets achter. En mijn leven is open. U weet wat ik ben en waar ik van gemaakt ben. En ik ben gewoon, probeer elke dag hetzelfde te leven, voor zover ik kan. Natuurlijk ziet u me vaak wanneer ik humeurig ben en ik me slecht voel en moe en vermoeid of zoiets. Natuurlijk, dat gaat samen met de bediening, u weet, u beseft dat. U, als u terugblikt door de bladzijden van de tijd, zult u zien dat mannen zo gedaan hebben. We krijgen die allemaal. Maar de zaak is, we willen elkaar begrijpen. Ik besef dat u ook uw ups en downs hebt. Ik ben niet de enige die ze heeft. U hebt ze. En wanneer u de uwen hebt, zal ik het proberen te begrijpen. Wanneer ik de mijne heb, probeert u het te begrijpen. Wanneer ik ergens over zee ben of ergens ver weg in een samenkomst en de duivels overal zijn en zich opeenhopen, me uitdagen en wat al niet, wel, onthouden jullie allemaal gewoon voor mij te bidden. Zult u dat doen? Kunnen we nu even een klein woord voor hem hebben?
Heavenly Father,
Hemelse Vader, het was heerlijk om hier te staan en tot deze groep bloedgewassen kinderen te spreken. Ik besef vanavond dat ik hier sta, net zoals Paulus vele jaren geleden stond, kleine huissamenkomsten waar te komen. En Paulus kwam naar het huis van Aquila en Priscilla en hoe ze de mensen bijeengebracht moeten hebben. En hij ging naar Rome en had een huis gehuurd en hij ontving hen die binnenkwamen. En hier vanavond, de mensen van die naar de tabernakel komen en de mensen die al deze kilometers rijden, die ik zojuist heb geprobeerd te vertellen hoezeer ik het waardeer. Heren, ik heb zelfs geen woorden waarmee ik ze kan vertellen hoezeer ik ze waardeer. Maar Vader, ik bid dat u ze in hun hart zult laten weten wat ik bedoel. En dierbare God, alsjeblieft, ik bid dat u mijn gebed voor hen wilt verhoren. Red ze iedereen, Heren. Mogen er niet één van hen verloren zijn of één van hun gezinnen verloren zijn. Mogen ze daar ieder zijn. Ik bid voor hun kleintjes. Ik denk aan deze kleine jongen die hier ligt op zijn vaders schoot en zijn moeder die zit te kijken. En denk aan de dagen die komen zullen. Als er een morgen is, hoe weet ik dat diezelfde kleine jongen het evangelie niet zal verkondigen? God, ik bid dat u de kleine jongen zult zegenen, al de anderen, de kleine meisjes en jongens, en wees met hen allemaal. Wees met broeder en zuster Evans, die hun huis hebben opengesteld, huis van gebed. Wees nu met ons en vergeef ons onze zonden. En God, als ze ooit ziek worden en ze roepen moeten, God, laat mij zo een leven leiden dat ze zullen geloven dat u mij zult horen. En hoor mij dan wanneer ik voor ze bid, Heren. Sta het toe en hoor wanneer ze voor mij bidden, want ik heb hun gebeden nodig, Vader. En elke keer dat ze voor mij bidden, wilt u niet horen, Heren? Wanneer ik voor hen bid, hoor, Heren. En samen zullen we u heel ons leven dienen. En in die grote dag hopen we op een dag naar uw huis te komen. En wanneer wij op de deuren kloppen, wilt u ons dan niet binnenlaten, Vader? Tot die tijd, waak over ons en zegen ons en houd ons altijd trouw, vragen wij in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank, Menten. En het spijt me dat ik u hier heb gehouden tot het bijna 22:30. Deze kleine jongen die hier ligt te slapen als een kleine soldaat. Hoe oud is hij? Hoe gaat het met uw zuster? Ik weet niet of ik uw hand schudde toen ik binnenkwam of niet. Wel, het is fijn u weer te zien. En u, broeder Willy? Fred, ik neem aan dat je morgenochtend weggaat, terug naar huis gaat. Je neemt mijn alligator terug. Ik zie je thuis, broeder Woods. De Heere zegene je. U, broeder Scott, fijn om u weer te zien, broeder. Ik geloof dat ik u ergens eerder heb gezien, nietwaar? Ik dacht van wel, uw gezicht komt me bekend voor. Broeder Wayne, de Heere zegene u. En ik denk nog steeds dat ik uw tank met benzine moet vullen, omdat u 120 kilometer bent gekomen om ook deze prediker te brengen. Zegen u, zoon. Zegen u, zuster. En al mijn plagen, ik plaag u alleen, dat weet u toch, nietwaar? God zegene u, zuster Evans. Dat was heel erg fijn, ontbijt en avondeten en uw fijne gastvrijheid. Weet u nog, Jezus zei dit in zoverre u dit gedaan hebt en de minste? Nu, hij zei nooit in zoverre u dit gedaan hebt en de grootste, ziet u, ziet, dat zou iemand anders zijn, maar in zoverre u dit gedaan hebt en de minste, ziet u, dat zou ik zijn, dus u hebt het voor mij gedaan. Fijn om u ook weer te zien, zuster. God zei altijd met u. Hoe kon u zeggen dat het niet uw moeder was? Jullie lijken zoveel op elkaar. Het is fijn om u te zien, zuster. Ik geloof dat u de vrouw bent van deze jonge man daar. En u bent broeder Scott. Zijn jullie allemaal zussen? Wel, ik dacht dat jullie zussen waren. Dat dacht ik werkelijk. Fijn om u weer te zien. En blijf goede moed houden, mijn broeder. En zeg, misschien is dit een nieuwe. Ik had dit meisje hier niet opgemerkt. Oh, wel, ik ben blij je te ontmoeten, zuster. De Heere zegene je. Fijn u te zien, zuster. En hij zal ergens goed voor zijn. Neem hem gewoon. God zegene u, broeder. Broeder Evans, God zij met de jongen. Nu, lieverd, als jij onze kindjes wilt halen, we moeten maar gaan. God zegene u, mijn broeder. En ik zeg u, voordat we gaan, laten we even opstaan en dat liedje zingen. Wilt u een klein vers zo met mij zingen? Is dat goed? Till we meet. Hier is hoe we het vroeger bij de kleine gebedssamenkomsten deden. Laten we elkaars handen allemaal zo aaneen vasthouden, ziet u. Als we dit kleine lied zingen, een kleine cirkel maken, bij elkaar zijn, dat is hoe, ziet u. U hebt op die manier dus nu een contact met elkaar. Laten we zingen. Kent u dit kleine lied? Nu, met onze hoofden gebogen, laten we gewoon dat voorbeeldgebed herhalen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze overtredingen, zoals wij hen vergeven die tegen ons overtreden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor immer. Amen. God zegene ieder van u die tot elkaar weer ontmoeten. Broeder Welch, bedoelt u dat u dat allemaal daar op de band hebt? Wel, ik wou dat jullie allemaal met ons mee naar Florida konden gaan, zo de heren wil. Ik zal u vertellen wat ik doe. Ik probeer de kinderen op reis te nemen, ziet u. Ze hebben hun vakantie niet kunnen afmaken. Hun grootmoeder kreeg een hartaanval en we moesten terugkomen. Dus daarom neem ik ze mee om hun vakantie min of meer af te maken. Omdat ze meteen weer op school moeten beginnen. Dus ik zal ze morgen ergens naartoe brengen. Misschien naar Sint-Petersburg toe of ergens. Ik moet teruggaan. Voor zondag misschien. Oh, ja, wel, ik zou er graag heen willen gaan om ze te zien, dat is juist. Ik ben daar niet in het museum geweest, dat is in, wat was het? Ripley's Museum. En dat is in Sint-Petersburg, daar in Sint-Augustine in plaats daarvan.
Ja, go over here, this is Jacksonville, where I go first, isn't it?
Ja, ik ga hier naar, dit is Jacksonville waar ik eerst heen ga, niet waar? Ja, terug, want ik krijg dit omgedraaid. Terug deze kant op naar Jacksonville en dan ga ik door Lacrosse, zegt u, die kant uit? Waycross. De tabernakel staat richting oost en west. Ik bouwde... Als u binnenkomt langs de voorkant, u weet waar 8th Street deze kant op loopt, dan gaat u pal naar het oosten, ziet u. En dan, dan als u staat, wanneer ik predik, predik ik naar het westen toe. En ziet u, nu ik doe dat zodat het altaar richting het oosten zou zijn, want Jezus komt uit het oosten. En dan dat laat me, het altaar, we buigen altijd naar het oosten, ziet u. Wel, meestal, ik weet het niet, het is gewoon wat ik altijd deed. Ik zag in de Bijbel dat ze meestal, toen Daniel zei dat hij de ramen opentrok, weet u, en zo allemaal, en naar het oosten bad. En ik zag dat in de oude Mozaïsche tempel, geloof ik, naar het oosten stond, het altaar dan. En dus zal God u natuurlijk horen waar u ook bent, die maakt niet uit waar. Ja, meneer. Wel nu, ik heb het wel eens meegemaakt, wanneer ik volop in gebed ben geweest en alles, dat ik mijn richtinggevoel gewoon niet kwijt word, ziet u. Ik kom er gewoon. Maar nu, als ik niet oplet en zo, en er gewoon heen ga en op af ga, zal ik gewoon... Er zijn twee eenplaats die ik ken, die ik nooit goed kan krijgen. En toch weet ik waar het is, en dat is bij oma Cox. Ik kan daarheen gaan en ik kan het daar gewoon niet goed krijgen. En er zal iets, lijkt het mij, daar op een dag gaan gebeuren. Ik ga hier rechtsaf bij deze poort en dat is net zo recht naar het zuiden als het maar kan zijn, rechtsomdraaiend. Maar dat is het niet, ziet u. Dat is het niet. Het is net omgekeerd, ziet u. En als ik in de bossen kom, nu, zoals als ik verdwaald raak of zoiets. En als ik dan de richting kwijt ben, nu als ik helemaal overstuur word, kan ik het niet doen, ziet u. Maar als ik slechts even een paar minuten stilsta en zeg, Hemelse Vader, help mij. En broeder, dan kan ik u dat net zo gemakkelijk aanwijzen, jawel. Op een keer kwam ik daar vandaan met broeder Woods en zuster Woods. We kwamen uit Chattanooga en broeder Woods reed op, ik geloof dat route 41 is, tot de terugweg. Dus ik was zo moe. Oh, ik was zo moe. En ik ging gewoon liggen naar de dienst en ging daar liggen en ging slapen achter in de auto. Ik werd na een poosje wakker en ik zat rechtop en ik zei, Mist, je kon nauwelijks je hand voor je ogen zien. En ik zei, hey, broeder Woods, je rijdt verkeerd. Hij zei, ziet u, ik was net uit die samenkomst gekomen. En hij zei, oh nee, zei ik, ik ga over de 41. Ik zei, maar jij gaat naar het zuiden. En hij zei, nu, hoe kun je dat zien in een mist als deze? Zie je, je kunt de weg niet eens zien. Ik zei, maar je gaat, ik kan nu meteen zien dat je naar het zuiden gaat. Hij zei, nee, zie je daar, het is de 41. Ik zei, maar het is verkeerd. Wel, we reden een stukje verder en hij bleef doorpraten dat hij gelijk had. Zei, ik blijf op route 41 naar Memphis toe. En ik zei, let maar op. En we reden het tankstation binnen en ik zei, hoe ver is het naar Memphis? Hij zei, je moet je omdraaien, jongen, je bent in Georgia. Zij gaat die kant terug, dus we zouden regelrecht... Ja, meneer, wel, als u het niet opmerkt. En ik herinner me eens een keer, ik was verdwaald boven in de bergen. En daar is toen ik dacht dat ik een te goede woudloper was om ooit verdwaald te raken. Maar ik raakte echt verdwaald. En mijn vrouw was bij me en Billy Paul was een kleine baby. En zij, ik liet ze achter en ik ging om op een beer te jagen, ziet u. En ik was op een beer aan het jagen en ik kwam daar een groot mannetjeshert tegen. Ik had het hert neergeschoten en ik dacht, wel, ik kan maar beter teruggaan. Ik weet dat ik naar beneden was gekomen. Ik was boven in de Adirondacks. En ik ging zo de berg op en ik iets stak de weg over en het was een bergleeuw en hij deed gewoon zijn oren naar achteren en hij, net voordat hij, ik ben geweer snel genoeg omhoog kreeg om te schieten, ontsnapte hij, ziet u. En Nida was nog nooit eerder in haar leven in het bos geweest, ziet u. En wel, het was op die huwelijksreis die keer, ziet u. En ik had daar een goede uitgewerkt, ziet u. Gelijk toen ik trouwde, toen kon ik, u weet wel, nam ik haar mee op onze huwelijksreis en kon tegelijkertijd gaan jagen, ziet u. Dus ik dacht, wel nu, hoe ben ik nu gegaan? Ik kwam deze kant op en draaide naar beneden en ging verder en kwam een regel tegen en ging naar beneden door een kleine holte. Ik wist dat ik ergens in de richting van de Giants was, in de richting van de Canadese kant, maar ik wist niet precies waar het was. En er kwam een storm op en ineens, weet u, die sneeuwstormen. En oh, de mist was zo laag dat je niet eens je hand voor je ogen kon zien. En dat is wanneer je in dat gebied kun je beter gaan zitten als je niet weet waar je bent. Want je zult daar ter plekke sterven, zie. En je maar een plaats gaan opzoeken en je schuil houden en iets te eten halen en een dag of twee wachten tot de storm voorbij is en dan buiten gaan kijken om te zien waar je bent. Dus ik kon me niet verschuilen. Mieden was in het bos en was nooit eerder in het bos geweest. In een klein schuurtje, zelfs geen deur erop, weet u. Het was een klein schuurtje zo. Dus daar was ik, in die toestand. En oh, tjonge, ik begon meteen zo te gaan. Ik dacht, wel, ik ben hier ergens afgeslagen. Ik kwam precies terug naar waar ik het hert had neergeschoten. Ik ging weer van start en ik zei, ik moet hier een uitweg vinden. Mijn vrouw en baby zullen anders in het bos sterven, ziet u. Het werd koud en dat die mist die er doorheen trok, waarover een korte tijd sneeuw zou worden, ziet u. En ik ging weer van start en ik kwam weer terug bij het hert, deed het 3 keer. Wel, toen wist ik, ik ben ergens. Ziet u, nu, de Indiaan noemt dat doodsloop. U bent op een vlak stuk en u loopt rond in cirkels rond, ziet u. Nu met een kompas zou u dat niet doen, ziet u, maar u loopt rond in een cirkel. Die Indiaan zegt daartegen, u bent op de doodsloop, ziet u. Want je raakt dan gewoon in paniek. Dat is wanneer ze hun verstand verliezen en beginnen te rennen, te schreeuwen en alles, totdat ze zich uiteindelijk over een klif storten of zoiets en omkomen of anders zichzelf doden. En toen, ik herinner me dat ik zei, wel, ik ga rechtuit. Ik moet me... En ik raakte een beetje aan het eilen en ik dacht, ga zitten. Wel, jij oude dwaas, jij weet dat je niet verdwaald bent. Jij kunt niet verdwalen, zie je? En ik bleef dat zeggen. Wel, dat, ziet u, het was er gewoon niet. Wanneer er iets is dat daar niet is, kun je het niet bluffen, weet je? Net zoals, en dus, ik zei, wel, ik ben niet verdwaald. Ik weet precies waar ik ben, zeker. Ik kwam precies langs deze weg binnen, precies, ja. Diep verder en praten zo tegen mezelf, weet u. En ik zweette gewoon zo hard als ik kon. Nu, als ik alleen was geweest, zou ik gewoon ergens heen zijn gegaan en in een plekje zijn gaan schuilen en hebben gewacht tot de storm voorbij was, misschien een dag of twee. Maar het zou in orde zijn geweest. Me een stuk van mijn hert gehaald hebben en hem laten gaan, zie u. Maar dat kon je niet doen en de vrouw in het bos, en nooit in het bos geweest. Wel, ze zouden die nacht sterven. Zij zouden niet weten hoe ze voor zichzelf moesten zorgen in het bos, ziet u. Dus ik dacht, ik liep daar gewoon door en ik hoorde iets zeggen. Ik ben de Heere een zeer aanwezige hulp in een tijd van benauwdheid. Ik bleef maar verder lopen en dacht, nu begin ik te ijlen, ziet u. Ik denk dat ik dingen hoor. Dit was toen we net getrouwd waren, 20 jaar geleden. Ik bleef gewoon zo doorgaan en het zei, ik ben de Heere een zeer aanwezige hulp in een tijd van benauwdheid. En het zei dat 3 of 4 keer. En na een poosje stopte ik en ik dacht, of ik ben buiten mezelf of de Almachtige God heeft genade met mij. En ik knielde gewoon neer en legde mijn geweer neer. Ik zei, God, ik beken dat ik verdwaald ben. Zie nu, ik zei, ik ben verdwaald. En nu, ik kan hier nooit wegkomen met... Ik dacht dat ik een te goede woudloper was om ooit verdwaald te raken. Maar ik zei, ik ben helemaal omgedraaid. Er is geen manier. Ik raakte overstuur, zie nu. Dus er bestaat helemaal geen manier voor mij om de weg hieruit te vinden. En ik verdien het niet om te leven, meneer, maar mijn vrouw en baby wel, ziet u. Dus help me om bij hen te komen, zodat zij niet in het bos omkomen. Ik zei, ik verdien het niet om te leven, maar zij wel. En ik zei, als u mij gewoon wilt helpen, zal ik u heel dankbaar zijn. Ik stond op en ik zei, nu ga ik met mijn gezicht recht uit deze kant op en ik weet dat ik regelrecht naar de plek ga waar ik Mira en Honey achterliet. Maar ik ging regelrecht Canada binnen, ziet u, op een doodsloop, ziet u. Ging regelrecht Canada binnen. En ik begon zo en ineens voelde ik iets doen. Een hand. Ik dacht, wie is dat? En ik keek omhoog en net op tijd om achterom te kijken. En er was net genoeg mist verdwenen, zodat ik de top van Hurricane Mountain kon zien. En hun kamp zat net onder de Hurricane Mountain. Wel, toen stond ik daar gewoon en huilde als een baby. En prees God, weet u, omdat hij mij geholpen had. Toen moest ik die kant op en het werd donker om me heen. En herten en zo die voor mij opsprongen. Maar ik had niet... En nadat het donker werd, ik wist dat de boswachter en ik... van deze hut van deze boswachter daar bij dat schuurtje is. Maar die zat op slot. En dat is dan... dat is 40 kilometer van het dichtstbijzijnde huis daar vandaan naar beneden, ziet u. En dan hierboven op de berg hier bij de boswachtershut en dan verder omhoog naar de toren, boven op de grote piek daar. Wel, ik wist dat ik ergens op de piek zat. Maar die bergen strekken zich uit voor vele, vele, vele kilometers rondom, weet u. 50, 60 kilometer, 80 om de berg heen daar. En dus, ik dacht, nu als ik alleen maar die draad kan vinden, die daar doorheen naar beneden gaat. Hij en ik hadden het opgehangen om te bellen, weet u. Maakte het vast aan de bomen en het loopt naar beneden naar zijn stand. Plaats, dan geeft het door van de toren, weet je, naar beneden, naar het standplaats. En dan, hij zou er over een paar dagen komen om met mij op berenjacht te gaan. En het werd nacht, en toen kon ik niet zien, weet u. En het donker, hoe dan ook, het werd donker in ongeveer 30, 40 minuten. En het was slechts 2 of 3 uur in de middag. Maar ik hield mijn hand zo omhoog, en ik zou lopen. En ik zou er gewoon mijn geweer in deze hand vasthouden en lopen, weet u. En ik wist dat die draad zo ongeveer zo hoog was, waar we hem de hele weg aan de bomen hadden vastgemaakt. Ik dacht, als ik maar tegen die draad aan kon lopen. En ik zou zo tegen een tak aanlopen, weet u. En ik dacht, nee, dat is een tak, zie je. En ik zou het opnieuw proberen. Toen ik dan wisselde van, en mijn arm pijn begon te doen, ik had hem zo lang omhoog gehouden, wisselde ik om en zette mijn geweer hier en deed een paar stappen achteruit, weet u, om er zeker van te zijn dat ik er niet voorbij trad, ziet u, om er dichtbij te blijven, op die manier. En broeder langs en al pikdonker, weet u, en ik had ongeveer een uur in die duisternis gelopen en mijn hand raakte die draad. Ik voelde het, wel ik boog gewoon mijn hoofd en begon te huilen, weet u. En ik dacht, heren, aan het einde van deze lijn wacht mijn vrouw. En alles, ziet u, ik dacht, dat is juist. En ik stond daar en hield mijn hoofd neer en dankte hem ervoor. Ik dacht, ja, heren, ik heb mijn hand in de uwe. Het is een stroom, een draad. En aan het einde van deze lijn die ik nu in mijn hart vasthoud, zit alles wat mij dierbaar is, ziet u. Al mijn geliefden, mijn Heer, mijn Redder, al wat mij dierbaar is, ligt aan het einde van deze lijn. Dus ik zou mijn hand niet van die draad af laten gaan. Ik volgde die draad helemaal bergafwaarts. Hoewel er een half gebroken pad daar was, waar we omhoog waren gekomen, weet u. Maar dat vertrouwde ik niet. Ik hield gewoon de lijn vast. Toen ik een boom raakte, liep ik voorzichtig om de boom heen en greep hem weer. Ging verder naar de volgende boom en greep hem dan weer zo naar beneden. Ongeveer 5 kilometer de berg af. En ik kwam daar beneden aan en Mieden was bijna hysterisch, weet u, gewoon in zo'n toestand. Maar dat is het, ziet u. Er is niets, geen gevoel zoals wanneer je verdwaald bent. Wat met verdwaald zijn, verdwaald in het bos. Maar wat met van God verdwaald te zijn? Wel, Miri, kom op, lieverd. Broeder Welch moet naar zijn werk. En Banks en hun zullen waarschijnlijk vroeg willen beginnen. En al deze andere broeders die naar hun werk willen gaan. En onze zusters moeten de kinderen allemaal wassen. En... Dank u. Als u er half zoveel van genoten hebt als ik om met u te praten. Het was geweldig. Broeder Welch, nog bedankt voor die fijne tijd deze middag die we daar hadden met toen je me naar die alligatormoerassen daar bracht. Zuster, jullie allen, ik dank u hartelijk voor dat fijne avondeten. Oh my. Heb je daar ook een klein meisje? Zij heeft het prachtigste haar. Ik merkte dat ze het gevlochten had. Heel geelachtig goud uitziende haar. Dat is echt mooi. Ik wil ook iets over uw haar zeggen, zuster. Ik weet dat het beter is. Ik geloof dat u vroeger kort haar had, niet waar? Ongeveer tot aan uw schouders. Een beetje kort geknipt of enigszins, of niet? Wel, het ziet er nu echt mooi uit, ziet u. Ik merkte al deze vrouwen hierop met hun lange haar en alles. Het ziet eruit als, ze konden net zo aardig zijn, de ene manier als de andere, weet u, of ze nu kort haar hadden of niet. Maar het ziet er gewoon zo, u weet wat ik bedoel. Misschien ben ik het gewoon, maar... Daar is dat kleine meisje. Ze is een beetje verlegen, niet waar? Kan ik hem meenemen, lieverd? Waar is ze? Oh, nee. Hoorde u haar mij dat zeggen? Hebt u dat meegekregen? Ze zei dat we moesten wachten tot Becky komt, maar zij betekent niet dat je daar weer moet gaan prediken. Heeft dat kleine meisje ook geen mooi haar, lieverd? Ze is een snoepje met haar kleine paardenstaartje ook, dat daar hangt. Klein rosachtig blondje. En weet u, ik ga naar buiten om te zien of die oude Cadillac aan de praat te krijgen, als ik dat kan, broeder Welch. En ik zal, als u me even excuseert, en ik zal zien of ik... Soms sputtert ze wat en geeft ze een knal, weet u, en...